Deze nog niet gebruikt.
Perfect. Zie je zelf een pretty step in. Ja. Dames en heren, goedenavond. Welkom op deze raadscommissie. Dat is de laatste raadscommissie van de Oude Raad. Heel gedenkwaardig. Ik begin meteen met een extra agendapunt en dat is namelijk het afscheid van de voorzitter. Ja, dan moeten we niet lachen, want dan doet u net wat u het leuk vindt, maar ik vind het niet leuk. Ik heb altijd met veel genoegen u mogen voorzitten. En ik begrijp dat u gaat lachen, want u vindt het niet leuk. Dat ik, of u vindt het heel leuk dat ik wegga, want ik ben namelijk nogal streng geweest. En daar wil ik hierbij mijn excuses voor aanbieden, want ik had het altijd gepoogd om alles in goede banen te leiden. Ik kom helaas niet terug, want ik sta op een onverkiesbare plaats. Dus u zult het straks met een ander moeten doen. En die is wellicht wat minder streng, dus het komt u waarschijnlijk goed uit. Goedenavond, meneer Marsen. Dan gaan we meteen over tot het volgende agendapunt. Dat is het algemeen spreekrecht. En daarvoor heeft zich aangemeld de heer Zondervan. Komt u maar naar voren. U mag op het knopje drukken en dan gaat de microfoon aan.
Geachte raadsleden, ik wil even iets vertellen over wat betreft de weigering persoonsgebonden gedoogbeschikking voor onbepaalde tijd voor recreatiewoningen. Op 11 november 2009 heb ik de aanvraagformulieren persoonsgebonden gedoogbeschikking of persoonsgebonden ontheffing ingeleverd bij de gemeente. Nu krijgen wij als antwoord dat de gemeente niet akkoord gaat met het persoonsgebonden gedoogbeschikking omdat de woning niet voldoet aan het bouwbesluit. Tevens is het niet mogelijk om een bezwaar en of beroep in te dienen. Ik wil hierbij toch graag gebruik maken van de mogelijkheid om de raad de situatie voor te leggen. Onze woning voldoet niet aan het bouwbesluit omdat in een van de drie slaapkamers het raam wel kan ventileren, maar niet kan spuien. Dat wil zeggen opengaan. In de begeleidende brieven welke ik op advies van de gemeente meegestuurd heb met de aanvraag, heb ik verteld dat er een principeverzoek is ingediend voor een verbouwing, zeker vernieuwing van de woning. En dat dit principeverzoek in behandeling is. Hierbij vermeld ik ook toch dat als principeverzoek niet gehonoreerd wordt, we het raam medio 2010 zullen aanpassen. Ervan uitgaande dat dit voldoende is, heb ik met geen enkel vermoeden gehad dat ons verzoek zou worden afgewezen. En anders op zijn minst een signaal van de gemeente zou krijgen dat ze niet met deze tijdelijke situatie akkoord kunnen gaan, zodat ik in de gelegenheid zou worden gesteld om het raam alsnog aan te passen. Hierbij wil ik dan ook benadrukken dat ik het zeer betreur dat de gemeente op deze manier omgaat met zijn burgers en niet de tijd neemt om te communiceren. Het eerder genoemde principeverzoek is op 5 november 2009 ontvangen bij de gemeente met de mededeling dat het streven is om ons principeverzoek binnen 12 weken inhoudelijk te beantwoorden en dat exacte tijd ook afhankelijk is van de hoeveelheid verzoeken die ze hebben. Op 26 januari 2010 heb ik gebeld met de ambtenaar die ons verzoek in behandeling heeft met de vraag hoe ver het staat. De 12 weken zijn voorbij. Tot mijn spijt is er nog niet naar gekeken en kan het ook nog wel eventjes duren in verband met achterstanden. Op mijn vraag hoeveel weken, dan krijg ik te horen dat het waarschijnlijk nog wat maanden gaat duren. Gistermorgen, na een gefrustreerd weekend, heb ik gebeld met de gemeente en de eerstgenoemde situatie uitgelegd. Vanmorgen ben ik teruggebeld door een medewerker van een extern bureau welke de aanvraag heeft behandeld. De enorme hoeveelheid werk is waarschijnlijk de reden geweest dat er op deze manier gehandeld is. De persoon zal nog wel contact opnemen met de gemeente met de vraag hoe zij hiermee willen omgaan. In afwachting hierop zoek ik, nou in dit geval de raad, om nog eens naar onze situatie te kijken en tot een positief besluit te komen wat betreft onze aanvraag voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Anders moeten wij na 16 jaar wonen vertrekken, omdat één raam op dit moment nog niet open kan. Ik dank u wel.
Hartelijk dank. Zijn er nog vragen uit de commissie? Heer Oijver.
De laatste opmerking van u, die begrijp ik niet helemaal, want u hoeft er helemaal niet uit. Want vanaf 1 april 2008 herstellen. Als u op 1 april 2008 in de woning, in de recreatiewoning, vertoefde, zeg het heel netjes, dan mag u daar gewoon in blijven totdat u bij wijze van spreken het einde heeft, dat u doodgaat. Maar het is wel zo dat er moet voldaan worden aan, aan het bouwbesluit. En als u nu schrijft in dit stukje wat ik net onder mijn ogen krijg, dat het gaat om een pak en beet, een ontluchtingsmogelijkheid aan een spuien enzovoort, dan is het niet zo moeilijk om dat toch op te lossen. U heeft niks te verwachten, u heeft helemaal niet te wachten op de gemeente, denk ik. Want u gaat gewoon dat huisje zo op orde maken dat u voldoet aan het bouwbesluit op een bepaalde manier. Dus ik begrijp even uw probleem niet als u zegt, ik moet er hier als uit. Ik denk het niet. Maar wie ben ik?
Nou, er staat in de brief die ik gekregen toch duidelijk dat ik op dit antwoord niet meer in bezwaar kan gaan en geen beroep kan indienen. Met andere woorden, mijn punt is gepasseerd. Zo begrijp ik dat dan.
De gemeenteraad heeft altijd gezegd dat er geen heksenjacht mag worden ondernomen op mensen, mogen worden ondernemen op mensen die in een dergelijke woning zitten. Dat willen wij niet. Heeft de raad vastgesteld. Alleen waar wij het gemeentebestuur op aan kunnen spreken is dat we geen Volendamse toestanden krijgen. Een gijzer die verkeerd hangt. U slaapt onder een nok, bij wijze van spreken, waar geen uitgang is. En als er dan brand ontstaat, dan krijgen ze automatisch met een dikke vinger naar de gemeente. Dus wat dat betreft, denk ik dat u die zorgen niet heeft. Maar nogmaals, ik denk dat dat binnenkort wel opgelost, uitgesorteerd zal worden. En los van die 12 weken. Want er is natuurlijk heel veel druk op de ketel. Want heel veel mensen die komen met dit soort van verhaal over de, zeg maar, de beschikking. Maar u hoeft niet bang te zijn, denk ik. Maar wie ben ik? Ik ben mijn eenvoudige raadslid.
Nog meer vragen? Mevrouw de Ruiter?
Ja, is het dan zo moeilijk om dat raam aan te passen?
Het is niet zo moeilijk, maar omdat ik een aanvraag heb gedaan voor een principe aanvraag om een aantal verbouwingen te doen, is het zonde van het geld om nou op 1000 euro te gaan spijkeren, omdat ik over 3 maanden misschien iets wil verbouwen. En het dan gelijk mee kan nemen. En veranderen. Dat was mijn motivatie, die heb ik ook in de brief uitgelegd op die manier.
Nog meer vragen? Hartelijk dank, meneer Sondervan. Dames en heren, dan gaan we gelijk over met andere sprekers, want we gaan naar agenda punt 2. En daar heeft zich gemeld de heer Van Oostrum. En die spreekt eerst over 3 bewoners van het woud. En daarna spreekt hij namens mevrouw Bretthouwer. Gaat uw gang. Microfoon aanzetten.
En ik zoek even mijn pen. Dankjewel. En een van die 3 keren heb ik al mogen meemaken en dat was in oktober. En bij de voorbereiding voor vanavond en het reserveren van het inspreekrecht voert toch ook mevrouw Bretthouwer, meneer Paalberg en meneer Bontje. Meneer Bijman mag u daar ook nog bij zetten. Moest ik vertrekken vanaf het voorgenomen besluit zoals het op internet te vinden is en het daarbij gevoegde kaartje. En dat maakte dat ik ook voor deze 3 mensen opnieuw het spreekrecht moest vragen, want weliswaar staat in het memo van 16 december 2009 te lezen dat de aanvrager heeft besloten om de ontsluitingsweg uit het bouwplan te halen. Maar ja, ik zeg dan merkwaardigerwijs, blijkt dat niet uit het kaartje. De eerste keer was het in uw commissie, als ik het, maar dat heb ik uit overlevering zo, dat er ontevredenheid was omdat het zo onduidelijk was hoe dat nou zat met het voorbereidingsbesluit waar dat betrekking op had. De tweede keer werd duidelijk dat daar ook de weg een onderdeel in was, de ontsluiting, de nieuwe ontsluiting. Nu zou het zo zijn dat die weg van de baan is, letterlijk en figuurlijk. Maar als het kaartje wordt bekeken wat onderdeel zou uit moeten maken van het besluit zoals dat op 16 februari moet vallen, dan zie je dat dat nog hetzelfde kaartje is als waar uw commissie de vorige keer over moest buigen. En dat maakt dat degene die ik onder dit punt schaar niet gerust zijn. Het lijkt dus dat het voorbereidingsbesluit opnieuw betrekking heeft op het tracé van de ontsluitingsweg, op dat gebied. En ja, die ongerustheid wordt dan gevoed door de tekst in de premisse. Een soort subtiele zinswending kun je lezen dat het bouwplan momenteel bestaat uit de herbouw van de stalen boerderij als mede de bouw van twee vrijstaande woningen. Als dat voorbereidingsbesluit wordt genomen, heeft het langere geldingstijd en dat maakt de weg vrij, ook weer letterlijk en figuurlijk, om toch straks die nieuwe ontsluiting er weer in te passen. Daar willen mijn cliënten onomwonden duidelijkheid over en geruststelling op verkrijgen. Het moet zo zijn dat of dat kaartje wordt aangepast, want als het alleen om bouwen gaat, dan kan het veel beperkter. Dan gaat het om 53 tot en met 57 binnen de Herenweg en niet op het land daarnaast. En als het anders is, dan moeten we toch grote vraagtekens plaatsen bij de voorgenomen besluitvorming. En als het dan zo is dat die ontsluitingsweg er daadwerkelijk uitgaat, dan is tegelijkertijd het verzoek met de controle bij de gemeente dat dan toch datgene wat al als voorschot op die ontsluitingsweg was genomen, namelijk de doorbraak bij de Herenweg, de ontbossing, dat die ongedaan wordt gemaakt. En dat lijkt me voor degene die het heeft aangevraagd niet zo'n probleem, want die heeft elders op de terreinen al veel bomen geplant. Dat moet toch weer op orde te maken zijn. Dan is het fysiek van de baan en dan is het ook duidelijk in de besluitvorming. Dus 1, die kaart moet worden aangepast. Dat lijkt me duidelijk. Maar er is meer. Ten derde male uw commissie aanzet. En ik zie twee memo's, oktober 2009, 16 december 2009. En één van de elementen is dat het van de kant van de gemeente wordt gesteld dat hier sprake is van illegaal gebruik van de woningen. Dat zijn de cliënten Zwemmer, Weijers en Kremer. Illegaal gebruik van die woningen, omdat het in strijd is met de agrarische bestemming. En verder wordt er gezegd van de particuliere situatie dat de huursituatie niet van belang is. Beide elementen lijken me niet juist. Twee dingen zitten aan mijn notitie gehecht. Een brief van de gemeente van 13 juni 2005. Ik vond het van belang en illustratief om toch eens even aan te geven welke tournuur hier door de gemeente Bergen wordt gemaakt. Juni 2005 wordt er in antwoord op een principeverzoek van een van mijn cliënten, meneer Zwemmer, de brief wordt wel gericht aan meneer Lek, maar hij is aan meneer Zwemmer, gezegd de gemeente wil niet meewerken aan legalisatie en ook niet aan een vrijstellingsprocedure. We gaan heel terughoudend zijn, dit zijn burgerwoningen in het buitengebied en als het al gaat gebeuren, dan mag er 1 burgerwoning worden teruggebouwd. De omzetting van de agrarische functie was dan daar de premisse. Het ging daarbij ook om de stolp en op die stolp kom ik zo nog even terug. Er werd ook in die brief al vastgehouden aan het gemeentelijk beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing. En de bekende 1000 vierkante meter moest dan ook eerst worden gesloopt en gesaneerd, waarna er 1 extra woning zou kunnen worden gebouwd. 2005 juni. Maar dan gaat het even over de particuliere situatie van mijn cliënt. Dat gaat over de bewoning en de voortgezette bewoning van hetgeen daar is gebouwd. Daar zegt de gemeente, dat gebruik valt gewoon onder het overgangsrecht en het betekent dat tegen dat gebruik, die voortgezette bewoning, niet zal worden opgetreden. Dat gebruik is in zekere zin illegaal, want in afwijking van het bestemmingsplan. Maar als dan in die notitie van oktober 2009 de opmaat naar de besluitvorming die ook nu wordt gevraagd, wordt gezegd dat er sprake is van illegale bewoning en illegaal gebruik van woningen, dan is dat nog niet de halve waarheid. Want als je die brief van 13 juni 2005 goed leest, en die is terecht op die manier zo ingekleed, dan mogen cliënten krachtens overgangsrecht hun woningen die met bouwvergunning tot stand zijn gekomen als permanente woning blijven bewonen. En dat is een relevant en zwaar gegeven. In die eerste commissievergadering, heb ik gelezen, was een van de vragen van uw commissieleden, hoe zit het met de zittende huurders? Daar werd in de notitie vrij soepeltjes aangegeven dat dat planologisch niet wordt meegewogen en niet van belang is. En ten overvloede dat de huurovereenkomst in 2006 zou zijn opgezegd. Dat is en niet waar en het is ook onvolledig. Eventjes hoe het zat, in twee zinnen. November 2005 is het pand verworven door meneer Groot. En die heeft dat vrij kort daarna in het vroege voorjaar van 2006 aan meneer Snijder verkocht en geleverd. Maar meneer Groot was als de kippen bij om binnen een maand via zijn advocaat de huurovereenkomsten op te zeggen, wegens dringend nodig hebben voor eigen gebruik en of het realiseren van de bestemming. Daar heeft Das in één brief terecht gehakt van gemaakt en gezegd, de opzegging is nietig, want u moet eerst 3 jaar eigenaar zijn. En het tweede is, u wilt helemaal de bestemming niet realiseren, want de bestemming is agrarisch en dat bent u helemaal niet van plan. De initiatiefnemer die nu aan zet is, meneer Snijder, heeft ook niet in 2006 de huurovereenkomst opgezegd. De enige relevante brief die daarover zit, is gehecht aan mijn notitie. Een brief van 17 juli 2006, waarin de vennootschap van meneer Snijder zegt, de huuropzegging, die handhaven wij, de huuropzegging van meneer Groot. Dat was een nietige huuropzegging. Dus een nietige huuropzegging handhaven betekent nietigheid. Dus er is gewoon van enige opzegging, enige relevante opzegging van de huurovereenkomsten, geen sprake. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is allemaal civiel-technisch gelul. Daar hebben we vanavond niet zo heel veel aan of mee te maken, meneer Van Oostrum. Maar dat bestrijd ik ten stelligste. Dat geeft niet alleen hele interessante geweren straks. Dat zal niet mijn cup of tea zijn, maar dat gaat de rechtsbijstandverzekering doen. Maar het zegt wel iets over de uitvoerbaarheid van de plannen. En ik wil zelfs in het planologisch traject zover gaan dat je er een belemmering in kunt zien. Er is in de verste verte aan de horizon nog niet te zien dat de opstallen die door cliënten als woonruimte en werkruimte worden gehuurd, beschikbaar zullen komen voor enige planontwikkeling die hier wordt voorzien en gewenst en die uw college lijkt te willen steunen. Of het in strikte zin een privaatrechtelijke belemmering is, daar kunnen we nog een hele avond met advocaten over volpraten. Maar door de afdeling rechtspraak is met herhaling gezegd dat als er redelijkerwijs te verwachten is dat bouwactiviteiten niet zullen kunnen worden uitgevoerd, dat dat aanleiding kan zijn om de verklaring van geen bezwaar die de provincie moet afgeven, kan weigeren en dat die in beroep in stand zal blijven, dat besluit. Anders dan dus in dat memo zo soepeltjes werd opgemerkt, is die rechtspositie van mijn cliënten als huurder wel degelijk een belangrijk element om hier naar te kijken. Dan even over een paar relevante ruimtelijke ordeningsaspecten. 13 oktober hebben we het gehad over ruimte voor ruimtebeleid en het gemeentelijk beleid. Er is gesteld, het ruimtelijk beleid van de gemeente voorziet erin dat bij vrijkomende agrarische bebouwing tenminste 1000 vierkante meter moet worden gesloopt. Het antwoord van de wethouder was, het gaat hier om maatwerk, het gaat om en nabij, om 5, 6 of 800 meter. U kunt al dit soort getallen terugvinden in de stukken. Er is kennelijk ook geen eenduidigheid over hoeveel er nou precies gesloopt is. Er is namelijk al in 2007 wat gesloopt, wat mee wordt gewogen bij de aanvraag in 2009. Maar hoe dat ook is, uw gemeente, de woordvoerder van de gemeente, de wethouder, zei, we moeten nou eens niet uitgaan van dat ruimte voor ruimte, van het strikte gemeentelijk beleid, maar ruimte voor ruimte laten gelden. En dan is het toch zo dat hier onder de streep opgeruimd staat netjes, dat we aan dit plan onze medewerking kunnen geven. Maar zelfs als je dat ruimte voor ruimte provinciaal beleid erop loslaat, dan wordt daar nog gezegd dat als je die 1000 vierkante meter sloopt, dat voor nieuwbouw primair aansluiting moet worden gezocht bij het stedelijk gebied van de gemeente waar het betreft. Alleen als dat niet kan, en er zwaarwegende argumenten zijn, kan er op de slooplocatie ruimte worden geboden. Nou, het gaat hier absoluut niet om 1000 vierkante meter. De hoogste lat die ik heb gelezen is Bugel-Haaienma, die heeft het over 919 vierkante meter. De gemeente zelf houdt het op 655 vierkante meter als het dubbel woonhuis en de stolp niet worden meegerekend. En dan wordt er ambtelijk heel soepeltjes gezegd aan het eind. Substantieel zal de bebouwing in totaliteit afnemen ten opzichte van wat nu aanwezig is. Ook dat is helemaal niet juist en maar zeer de vraag. Als u gewoon met mij kijkt naar het nieuwbouwplan van Leeuwenkamp, pagina 7, dan ziet u dat naast de oppervlakte van de woningen alleen al de bijgebouwregeling betekent dat 4 keer 75 vierkante meter ofwel 300 vierkante meter aan bijgebouwen zullen worden bijgebouwd. Dat is een claim die je mag leggen in een nieuw bestemmingsplan, maar als je gesteld wordt voor de vraag of je hier de weg vrij moet maken voor dit aantal woningen, met dit aantal bijgebouwen, dan moet je dat realiseren en dan moet je realistisch zijn. Dan is het zelfs realistisch dat er een toename komt van de bebouwing. Ik had de stollenboerderij nog in het vooruitzicht gezet en dat is het laatste punt, meneer de voorzitter, geachte commissie. Ook weer, in memo van 16 december. staat, de gemeente gaat ervan uit dat de stollenboerderij destijds is opgericht als bedrijfswoning. Een aanname die nergens op is gebaseerd. Als je de plankaart van het oude weidegebied erbij pakt, dan zie je dat er maar één woonbestemming is. Die ligt op daar, Herenweg 53. 55S heeft hij niet en 55, de Stolp, heeft die woonbestemming ook niet. Dat zou dus betekenen, als je de weg vrijmaakt voor dit plan, dan krijg je niet alleen een stollenboerderij die gedeeld mag worden bewoond, en dan krijg je er niet één woning bij, niet twee woningen bij, maar drie woningen bij die aan het buitengebied worden toegevoegd. Dat is een volume waar, ik kom dan terug bij mijn begin, in juni 2005 de gemeente niet aan moest denken, gelet op de inhoud van de brief. En het is dan ook niet te overzien waar dat naar mijn idee als precedent toe leidt. En dan kan er worden gezegd, een vergelijkbare situatie zul je in de gemeente niet gauw aantreffen, maar het is in dat opzicht bepaald onzorgvuldig voorbereid. Ik durf de term broddelwerk te gebruiken in dat opzicht, want het aantal nieuw te bouwen woningen wordt op geen enkele manier geïndiceerd of kan worden gerelateerd aan wat er nu aan positieve bestemmingen ligt. Conclusie, tweederlei. De kaart die moet dringend worden aangepast om duidelijkheid te scheppen. De maximale strekking van het besluit gaat alleen maar over bouwen. Daar zijn we het over eens. Althans, zo mag ik het uit de memo lezen. En overigens dient naar mijn oordeel dat voorbereidingsbesluit niet te worden genomen. Voorzienbaar is dat de vrijstellingsprocedure die hierop wordt gebaseerd kan rekenen op allerlei procedurele complicaties. De analyse van de kant van het college is onvolledig en onjuist. En uw raad wordt hier gevraagd om mee te werken aan bouwplannen die ver uitstijgen boven de mogelijkheden die de gemeente aanvankelijk zelf voorzag en die in reële verhouding staan tot ook door de uraad zelf gestelde normen voor wat betreft de sloopregeling. Ten slotte is er die privaatrechtelijke belemmering. Dank u wel.
Hartelijk dank. Blijft u nog even staan. Zijn er nog vragen voor de heer Van Oostrum? Geen vragen. Meneer Van Oostrum. Mevrouw de Ruiter.
Ja, hartelijk dank. Ik had begrepen dat er een goede communicatie was tussen een van de huurders en de heer Snijder wat betreft vervangende woonruimte. Maar als ik u nou zo beluister, is dat niet het geval?
Nou, dat heb ik niet gezegd. Er is contact. Alle drie de huurders zijn hier, dus degene die betreft kan het zelf het beste vertellen.
Ik heb ook contact, ja. Maar niet over vervangende woonruimte. Ja, daar ben ik zelf mee gekomen, met die ruimte.
Maar betekent dat dat er voor u een oplossing in verschiet ligt?
We zijn in gesprek. Ja, meer kan ik niet over zeggen. We zijn in gesprek, maar ja, het kan alle kanten.
Mevrouw de Ruiter, wilt u vragen stellen aan heer Van Oostrum en die geeft een antwoord. We gaan niet communiceren met de publieke tribune. Sorry.
Dat was mijn schuld, meneer voorzitter. Ja,
maar ik begrijp dus dat met de andere huurders is nog geen overeenkomst.
Daar is geen overleg.
Ook nog geen overeenkomst in zicht.
Nee, waarbij ik u kan zeggen dat het voor een van mijn cliënten, meneer Zwemmer, bijzonder moeilijk is. Die woont daar en die heeft daar de geluidsstudio, dus ook zijn werk. Ja, woningen kun je wellicht vinden, maar een combinatie of ergens anders bedrijfsruimte in de vorm van geluidsstudio, dat is niet eenvoudig.
Hartelijk dank, heer Butter.
Ja, ik zou graag van de heer Van Oostrum willen weten, welk kaartmateriaal zou er aangepast moeten worden? Want dat lijkt me toch wel heel interessant. Want het kaartmateriaal is niet echt heel duidelijk, dus u zou echt graag willen weten welk kaart u bedoelt.
Het kaartje waarnaar het conceptbesluit van uw raad verwijst. Hè. Er zit een conceptbesluit bij de stukken. Wat zegt onder verwijzing naar. Ik moet even kijken in het dossier. Althans het kaartje wat ik kon uitprinten van. Ik ben op dezelfde bron aangewezen als u, denk ik. Op internet. Dat is nog steeds het kaartje van de vorige keer. Waarbij gearseerd is het deel van de Herenweg en de weilanden wat onder het bereik van het voorbereidingsbesluit valt. Nee, het is niet dat kaartje.
We hebben het al gevonden.
U hebt het gevonden? Ja, dat is hem.
Ik bedoel dat de weg erop staat waar we nu niet meer over praten.
Ja, precies. En de weilanden die daar naartoe leiden. Dat is allemaal niet het gebied waar het hier om gaat. Is het duidelijk? Oké. Okay.
Ja? Maar het kaartje
is wel duidelijk welk kaartje het staat. Ik weet niet of u de vorige keer lid was van de commissie, maar de weg die loopt op dat kaartje in het uiterste noorden zo naar de Herenweg toe. En dan zo down south, zal ik maar zeggen. Dus naar het oosten, naar het zuiden, aan de buitenkant van het gebied. En dus binnen het bestek van dit kaartje. Terwijl het bouwen betrekking heeft op het zuidgebied. Als ik de wind trouwens goed in mijn hoofd heb. Ja, hè? Ja. Dit is het zuiden. De weg is hier. Dit hoeft helemaal niet.
Dames en heren, als u als commissie daar problemen mee heeft met het kaartje, kunt u aan de wethouder straks verzoeken of u een ander kaartje wil. Maar dat is geheel aan u. En is deze vraag hiermee beantwoord. Zijn er nog andere vragen? De heer Ooyevaar.
Ja, ik heb een wat indringende vraag voor meneer Van Oostrum. Al tientallen jaren weet de gemiddelde Bergenaar dat daar een vrijstaat was. Een soort van vrijstaat, noem het zo maar. Onder welke titel zijn uw drie cliënten die hier in de zaal zitten in die vrijstaat terechtgekomen? Want zij wisten, zij konden weten, dat er in die tijd geen titel was om op een legale manier daar te kunnen bivakkeren. Waar ze ook dan zouden zitten. Ik heb die tekeningen, of ik heb die foto's allemaal gezien van het materiaal wat er in de tijd stond. Dat zag er al niet vrolijk uit 20 jaar geleden. En het is nu van deel opgeruimd. Maar ik ben benieuwd, want het zijn denk ik vrij jonge mensen. En als je ergens je neerstrijkt, hoe fijn dat ook zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld muziek maken of wat iets meer zijn. Dan ga je toch altijd afvragen als burger van mag ik hier eigenlijk wel wonen. En daar dan nu een beroep op te doen van jullie moeten ons nu moeten meewerken, dat zou ik van u wel eens beargumenteerd willen zien.
Nou, het is een dringende vraag. Ik zal er ook duidelijk antwoord op geven. Het is een civiel en bestuursrechtelijke vraag. Civielrechtelijk hebben cliënten zich daar helemaal niets over in het hoofd te halen, want niet al die foto's uit dat materiaal hebben op hun woning in betrekking. Ze hebben alle drie een permanente woning. En kunnen daar op hun manier heel prettig en aangenaam wonen. Sommigen van u hebben de moeite genomen om daar ook te gaan kijken. Civielrechtelijk hebben ze gewoon een huurovereenkomst gekregen van Weile Jan Vlaar, waarin ze woonruimte huren en waar ze een huurprijs voor betaalden. Dus daar is niets aan de hand. Als er wordt bedoeld te zeggen, planologisch was het daar een bende, een vrijstaat, waarin je op je klompen kon aanvoelen dat het huis wat daar stond misschien geen woonbestemming had. Dan is dat wetenschap achteraf, maar ik mag daarvoor echt verwijzen ook naar het standpunt van de gemeente zelf in juni 2005, naar mijn cliënt Zwemmer. Die zegt, ja, in feite, het is met een bouwvergunning gebouwd waar u woont, u mocht er niet permanent wonen, want het had geen woonbestemming. U doet dat al, ze wonen er allemaal al meer dan 10 jaar, de jongste woont er 10 jaar. En dat betekent wat ons betreft dat het krachtens overgangsrecht mag worden voortgezet. Dus het civielrechtelijk antwoord is een duidelijke huurovereenkomst. Het bestuursrechtelijk antwoord is krachtens overgangsrecht mag het permanent wonen worden voortgezet.
Maar als wijlende heer Vlaar, die hier wel eens in een raadzaal gezeten heeft, bij de vaststelling van het weidegebied, als die een huurovereenkomst...
Had hij toen zijn geweer mee of niet?
Zegt u?
Had hij toen zijn geweer mee of niet?
Die had hij mee. En hij zei dat tegen de toenmalige wethouder, de heer Stomps, die hem vriendelijk vroeg. En wat als wij u niet toestaan? A, B, C en het hele alfabet. Toen rolde hij zijn sigaret op. En toen zei hij, nou schiet ik je hartstikke dood.
Ja. Dat bedoel ik, maar ja, dat kunt u moeilijk mijn cliënten euvel duiden, wat Vlaar er allemaal bij haalde. En dat was voornamelijk tekst van die orde.
Het punt is natuurlijk wel dat meneer een huurcontract aan mensen voorlegde. En die hebben dan de verwachting dat het een huurconcept is dat ook aansluit bij de mogelijkheden die je daar op dat gebied had. En in die tijd, dan praat ik alweer over 15 jaar geleden bij wijze van spreken, werd er nauwelijks gehandhaafd omdat het eenvoudig niet kon vanwege dat geweer.
Het een hangt samen met het ander. Als u het cliënten zou willen verwijten dat ze daar zijn gaan wonen, want laten we wel wezen, het was voor de gemiddelde Bergenaar die op een eindeloze wachtlijst stond ook een van de weinige mogelijkheden om aan betaalbare woonruimte te komen. Dan zegt het ook iets over de kwaliteit van de handhaving in dat tijdsbestek. Er werd ook niet gehandhaafd. Ja, en mag je dan mensen kwalijk nemen dat ze voort zijn gegaan met leven en wonen? Naar mijn idee niet. Wat er niet deugde, wat er illegaal was, rottig, opgeruimd moest worden, staakerven was, zonder enige basis, dat is al weg. Dit zijn mensen met een deugdelijke huurovereenkomst die terug in de tijd daar gewoon zijn gaan wonen.
Dank. Hartelijk dank. Heer Smit.
Toch nog even een vraagje. Ik ben nieuw in het vak, dus u moet het maar even uitleggen.
Heer Smit, dat even uitleggen, dat kan niet in deze casus, want het neemt een half uur in beslag. Dus wilt u gericht even, vragen en krijgt even, een kort antwoord.
Nog even heel kort. Er is een relatie tussen de gemeente en de eigenaar. En er is een relatie tussen de eigenaar en de huurders. U spreekt de helft van uw tijd over de relatie tussen de eigenaar en de huurders. Wat moeten wij daarmee?
Ik heb die relatie benoemd tussen eigenaar en huurders, omdat die voorbij kwam in een notitie in oktober 2009, waarbij werd gezegd de positie van de huurders is niet relevant voor de planologische besluitvorming. En ten tweede, de verhuurder-eigenaar heeft de huurovereenkomst op deugdelijke manier wijze opgezegd. Nou, het tweede is niet het geval. Het eerste is daardoor, naar mijn oordeel, mede wel van belang als je dus kunt inzien dat vooralsnog binnen enig redelijk tijdsbestek de huurovereenkomsten niet kunnen eindigen. Dan is dus de economische uitvoerbaarheid van dit hele plan een groot vraagteken. En dus komt daar weer de relatie tussen gemeente en eigenaar om de hoek. Dat heb ik ermee willen duiden.
Hartelijk dank. Heer Medendorp, nog heel kort.
Als ik daar nog even op mag inhaken, maar ik begreep net uit de discussie dat gesprekken gevoerd worden met twee van de drie huurders. Dus dat is
een van de drie huurders.
Ik meen er toch twee hoor. Met de derde niet.
Ze zegt maar één.
Oké. Maar goed, in ieder geval, dat is al 30%, schiet er lekker op.
Ja, er worden gesprekken gevoerd, maar als die gesprekken een einde hadden gehad, had ik hier voor twee cliënten gestaan. Die gesprekken hebben nog niet tot een einde geleid. En dat is vooralsnog niet aan de orde. Anders zou ik het argument ook niet gebruiken.
Heer Van Oosteren, hartelijk dank voor uw historisch overzicht. Want het is een lastig stuk. En ik denk dat we hierdoor voldoende gevoed zijn om deze materie goed bij de horens te vatten. Hartelijk dank. Wie mag het als eerste het woord geven? Heer Butter.
Ja, dank u wel. Allereerst wil ik reageren op het kaartmateriaal wat we erbij gekregen hebben. Helaas, je moet het echt constateren, het ziet er niet uit. Je begrijpt eigenlijk niet wat er bedoeld wordt. Dit ziet misschien wel aardig uit qua tekeningetje, maar ook hier kan je echt vragen bij stellen van wat bedoelt men nu eigenlijk. Dat geldt hetzelfde voor dit kaartje. Ik vind het jammer dat we dus dat soort kaartmateriaal dus iedere keer toegestuurd krijgen. En je moet als het ware gewoon gokken van wat bedoelt men nou eigenlijk. Ik denk dat dat zeker voor de toekomst verbetering behoeft. Want dit kan gewoon dus niet. Dat is één. Vervolgens hebben we wat opmerkingen over het ontwerpvoorbereidingsbesluit voor de Herenweg 5357. Dat chronologisch hebben we het opgetekend. In ieder geval geven we aan dat het plan is een stuk verbeterd. Allerlei ongewenste randverschijnselen zijn eruit gehaald. De kwestie van de woonbestemmingen is duidelijker geworden. En de ruimtelijke inpassing van de nieuwbouw is weliswaar niet ideaal. Maar binnen zekere grenzen aanvaardbaar. Dit laatste hangt mede af van het definitieve ontwerp. En dat is hier formeel gezien nog niet aan de orde. De nieuwe toegangsweg, noordelijk en oostelijk, om het complex heen, is geschrapt. Daarmee is ook de noodzaak verdwenen om voor een groter gebied dan de bouwkavels een voorbereidingsbesluit te nemen. Nu loopt de grens toch nog aan de oostzijde door, een strook land, die niet valt onder de ecologische hoofdstructuur. en die voor zover ik weet ook geen eigendom is van de betreffende ontwikkelaar. Laat dus in ieder geval die oostgrens door de gelegen sloot, de Duinvalsloot, lopen, wanneer je dan toch aan het inkrimpen bent. Leg dan de noordgrens niet langs de daar lopende Notweg, maar langs de sloot die de bouwkavels begrenst. Voordeel daarvan is mede dat de status van de aan de gemeentebewoner strook bos langs de Heerenweg ook niet meer in het geding is. Hier is zelfs al, zijn zelfs al bomen gekapt. Dat moet nog goed bekeken worden. De huidige stand, de op punt 19 van het boekje van de architect, geeft niet de huidige situatie weer. Inmiddels is namelijk ook nummer 1 verwijderd, als mede de westelijke helft van nummer 3, nummer 2, is geen opstal, maar een staakerving. En dat kan dus niet in de berekening van het aantal vierkante meters worden meegenomen. Dat is ook de vorige keer dat ook al medegedeeld. Op P39 van het architectenboekje staat ook een opmeting van het dubbele woonhuis uit 1912. Nu Herenweg 5355. Er wordt verder nergens verwezen naar de onderhoudstoestand, CQ, de noodzaak om die pand wegens niet voldoening aan de huidige eisen te saneren. Het lijkt me nog wel gewenst dit te onderbouwen. De boerderij is sinds vorig jaar ingestort en dus formeel geen opstal meer. Het aantal woningen. De wethouder heeft voorgerekend dat de twee woonbestemmingen van het dubbele woonhuis moeten worden opgeteld bij de enkele woonbestemming van de boerderij, plus de tweede daarin te bouwen woning. De in de vorige vergadering geuite veronderstelling dat de agrarische woonbestemming op nummer 55 is overgegaan, vindt geen steun in de gegevens. Al voor de oorlog werd 5355 in twee bewoond en volgens het in het memo aangehaalde onderzoek in het bouwarchief is dat vanuit de bouw in 1912 het geval geweest. In feite ontstaat er één extra woning in de stolp, daarmee kan de herbouw in de oude vorm worden gefinancierd. En dat is alleen maar toe te juichen. Toch blijf ik mij afvragen of het niet zo mogelijk is nummer 53 en 55 te verbouwen tot één woning. En zodoende het aantal woningen aan de polderzijde tot één beperkt te houden. Laten de eigenaar en architect daar nu eens naar een alternatief bekijken. Of voor bedenken. De slotopmerking die we ook hebben, dat is wel met het voorstel meegaan, maar in ieder geval de oostgrens door de Duinvalsloot leggen en de slag om de arm houden waar het de locatie van de twee nieuwbouwwoningen betreft. Vervolgens, naar ons idee, is het ook verder een verantwoordelijkheid voor het college, want u creëert naar ons idee een precedentwerking. Zoals wij aan de tekeningen vandaan kunnen halen, wat dus erg moeilijk is, hebben wij het idee dat het namelijk wonen achter wonen is. Dat was het voorlopig.
Hartelijk dank. Heer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt het bestuur vaak verweten geen oor te hebben voor redelijkheid, maar vaak te vervallen in formaliteiten en bureaucratisch handelen. Dit plan getuigt wel van elasticiteit van bestuur en is daarom een voorbeeld van het tegendeel. Een elasticiteit die overigens niet zo ver gaat dat het elastiek breekt. Er is in de nieuwe situatie weliswaar sprake van 4 woonfuncties, maar die ontstaan feitelijk op basis van de splitsingregeling stolpen en doen dus geen geweld aan de bestaande situatie. Ook is het uit elkaar trekken van een dubbel woonhuis in 2 afzonderlijke huizen een beeld dat volgens ons beter in te passen en te verklaren valt aan de rand van het zo kwetsbare open gebied. Al met al een plan waar wij mee instemmen, met die verstande dat het begin van de ontsluitingsweg dan ook daadwerkelijk wordt verwijderd. Dank u wel.
Hartelijk dank. Mevrouw de Ruiter.
Dank u wel. Onze fractie vindt het opgeven van plan om daar een weg aan te leggen een bijzonder vooruitgang al in het geheel. Maar we vragen ons af hoe verder dat houdbaar is in de toekomst. Als je nu een situatie die wij tot voor kort als illegaal hebben benoemd gaat legaliseren, dus door legaal daar 4 wooneenheden toe te staan, vragen wij ons af. Wanneer komt dan de toekomstige eigenaar naar de gemeente toe en zegt, dit kan toch niet, wij zijn altijd maar afhankelijk van recht van overpad. En wij wensen dus een eigen weg. Dus wij vrezen voor de toekomst in dit geval. Daarbij vinden wij dat de ruimte voor ruimte regeling hier in onze optiek een beetje willekeurig is toegepast. En we vragen ons af, als het hier kan, waarom zou het dan niet op Baakmeerdijk nummer 2 kunnen? En dus de precedentwerking, die schrikt ons ook nogal af in deze. We willen wel inzien dat dat gebied daar voor verbetering vatbaar is en dat het aanzienlijk kan opknappen. Maar misschien dat wij, als we de aantal woonheden reduceren, daar rechtelijk beter en steviger in gaan staan in de toekomst. Dank u.
Hartelijk dank. Mevrouw Muller.
Ja, GroenLinks. Wij zijn ook bezorgd over de weg. En we zouden graag willen weten of... nu is het uit het plan gehaald, maar of dat definitief is. En we zouden dus ook heel erg voor zijn dat de oorspronkelijke situatie weer hersteld wordt. En verder maken we ons ook zorgen over het loslaten van het gemeentebeleid. En we vinden dat er precedenten worden geschapen met het toedienen van toekennen van meer woonbestemmingen voor het gebied. Dus we maken ons daar zorgen over.
Hartelijk dank. U gaat toch geen ruzie maken? Heer De Leeuw was eerder. En bovendien, een leeuw is altijd sterker. Gaat u gaan.
Ja, nieuw. Bedankt meneer de voorzitter. De Partij van Arbeid heeft... enerzijds zien wij de mogelijkheden om dat gebied aanzienlijk te verbeteren. Wat kwaliteit betreft zien wij ze wel zitten. Maar... anderzijds de wijze waarop dit ambtelijk is voorbereid en de onderbouwing van het geheel, waarbij, zoals anderen dat ook al gezegd hebben, het invoeren van het ruimte voor ruimte in de gemeente, wat tot op dit moment nog niet eerder is gebeurd, geeft naar onze mening Een duidelijke precedentwerking. En er zijn natuurlijk een aantal bouwplannen waarbij ik heb laten influisteren dat die, als deze onder deze regeling zouden hebben gevallen, dat ze wel mogelijk waren geweest. Dus wat wij hier gaan doen is in feite een precedent scheppen in de gemeente, waarvan we nog niet weten wat de gevolgen kunnen zijn. We zijn wel blij dat de weg, zoals die in het vorige plan is opgetekend, eruit is gehaald. Maar wat mevrouw Muller ook zei, het blijft natuurlijk en mevrouw de Ruiter, blijft natuurlijk een probleem voor de toekomst wat daar blijft hangen. Het punt is natuurlijk, we komen nu in een situatie terecht waarbij... we eigenlijk een beetje op het verkeerde been zijn gezet wat betrekking tot de bewoning die daar op dit moment aanwezig is. De bewoners claimen het recht om daar te blijven en dat zal misschien nog wel enige tijd kunnen duren voordat dat gesaneerd zou kunnen worden. De vraag is... kan er zo lang gewacht worden met het plan om tot die woningen gesaneerd te worden? Of wordt er vooruitlopend op een eventuele sanering in de toekomst eventueel gestart met een bebouwing? Ik heb laatst iets vernomen over Radio Noord-Holland, waar een boerderij gesloopt zou worden en voorafgaande eraan... Het bouwvergunning was verleend aan voor een nieuwe woning daarnaast. En op puntje bij paaltje kwam, weigerde men de boerderij te slopen. Daar zou ik graag ook het antwoord op willen hebben. Of met de bouw eventueel gewacht moet worden tot alles in kannen en kruik is wat dat betreft. Even terug te komen op dat ruimte voor ruimte. 4 woningen is nogal rijkelijk veel en wat die regeling betreft. En hoe we daar verder mee om moeten gaan. Ik laat nog eventjes in het midden hoe we daar verder over zullen stemmen. Bedankt was het.
Hartelijk dank. Heer Kraakman.
Ja, dank u voorzitter. De nieuwbouw van de stolp in de zo oorspronkelijk mogelijke vorm, dat vinden wij op zich een goed plan. Maar daar zou het ook bij moeten blijven dan. Want dat ruimte voor ruimte beleid, dat wordt hier wel heel uitbundig uitgelegd. Want als je echt formeel ook kijkt wat de heer Butter ook al zei, dan is er eigenlijk sprake van een 201 kap die dan uitgebreid of nieuw gebouwd mag worden binnen het bestemmingsplan. En de oude stolp, die was in gebruik als schuur. Dus dan zou er maximaal 300 meter aan schuurruimte bijgebouwd mogen worden bij de 201 kap. Afhankelijk van hoeveel grond de eigenaar aan een van die woningen toekent. Maar omdat zo'n stolpvorm vinden we het toch wel heel belangrijk, omdat het karakter van het landelijk gebied weer flink versterkt. Vinden wij gewoon dat de 201 kap gewoon kan worden uitgebreid of nieuwbouw op de huidige plek binnen de bestemmingsplangrenzen. En de stolp in tweeën bewoond, dat vinden wij op zich een reëel plan. We hebben ook nog veel vragen voor aandacht voor de bijgebouwen dan. Want die staan dus nu niet ingetekend. En we zouden het ook leuk vinden als die dan ook in de sfeer van de oorspronkelijke boerderij gemaakt worden. Bijvoorbeeld een mooie hooiberg of zo met kapschuur. Dat was het.
Hartelijk dank. Heer Ooyevaar.
Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie is mijn fractie erg benieuwd naar de reactie van de wethouder op datgene wat zojuist de heer Van Oostrom naar voren heeft gebracht. Over legaliteit en illegaliteit enzovoorts. Ten aanzien van de opknap van het hele gebied is mijn fractie niet ontevreden. Want we willen juist die verrommeling in het buitengebied tegengaan. En ook de toevoeging van woningen, op welke wijze dan ook, is voor ons geen probleem. Waar we wel een probleem mee hebben, dat is dat met één en dezelfde beweging eigenlijk, en ik zit hier geen praatje te houden voor verkiezingen, dat wil ik absoluut eventjes opzij laten, mensen uit accommodaties, hoe slecht of hoe goed ook, verwijderen is niet datgene wat onze fractie voorstaat. Dus ik denk dat daar sowieso, en er is al een gesprek gaande geloof ik met de eigenaar, of met één huurder. Ik hoop van harte dat daar nog heel wat goede dingen uitkomen. Ten aanzien van die weg, die landelijke weg, waar het servituut op zit, recht van overpad, ja, die kan je niet zomaar schrappen. Servituten zijn heel belangrijk in het maatschappelijk verkeer. En ook een rechter zal zich daar niet meteen, in negatieve zin over buigen. Die zal ongetwijfeld zeggen van die rechten te moeten worden gehandhaafd. We kennen ook nog het beroemde recht van de heren van Renen, dat je van een bepaalde woning geen kerk, een klooster of een bordeel mocht maken. En je mocht niet meer dan 5 kippen en 1 haan houden. Die servituten staan in het dorp nog steeds recht overeind. Ondanks dat de kippen al verdwenen zijn en de haan al helemaal weg. Maar goed, alles met elkaar. We zijn benieuwd naar wat de wethouder dadelijk heeft toe te voegen aan hetgene wat hij gezegd heeft. Ik ben wel van mening dat er een poging is gedaan in dit stuk om wat pennenstreken te maken die dan moeten leiden tot een verbetering. Van de andere kant zeg ik ook, er zit iets onrechtvaardigs in dit hele verhaal. Vorige keer noemde de wethouder dat appels en peren met elkaar vergelijken. Ik vind van niet. Als ik dus lees op bladzijde 2. Voor dit bouwplan is aansluiting gezocht bij de provinciale ruimte voor ruimtebeleid. En dit beleid is gericht op een aantoonbare en duurzame kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied door sloop van landschappelijk storende bebouwing. Dan is dit een poging om dat in ieder geval te houden. Maar er zijn wel 14 plekken in dat buitengebied waar op dit moment veel mensen tandenknassend, zeg maar, zitten te wachten tot de gemeente Bergen, de afdeling Vrom in dit geval, beleid maakt. Want ook daar treedt verschrikkelijk veel verrommeling op. En hier voluit, zeg maar, in te gaan zetten op het weghalen van troep en het verbeteren door middel van bebouwing, zou ook op andere plekken in dat buitengebied moeten. En ik neem het eigenlijk langzamerhand, na 2 jaar, neem ik het college kwalijk dat ze dat beleid in het buitengebied op die punten geen handjes en voeten hebben gegeven. En nog steeds niet doen. Ik heb wel begrepen dat er al wat contacten zijn, maar ja, dat speelt zich natuurlijk weer af na maart, met de provincie over het invullen van stukjes in het buitengebied, waar dan ook die verrommeling kan worden tegengegaan. U schrijft tenslotte ook nog een keer extra, wij zijn van mening dat met de realisering van de voorgestelde herinrichting de ruimtelijke kwaliteit van het gebied aanzienlijk wordt verbeterd. Nou, dat verhaal kunnen we dus ook op andere plekken loslaten. En nogmaals, het zou heel erg triest zijn als de kersverse eigenaar van het nieuwe gebied er niet in zou slagen om ook op dat terrein wat te gaan doen voor mensen met een wat minder goed bedeilde portemonnee. Vrij vertaald, mijn fractie wacht nog even af, er komt nog een raadsvergadering en ik heb beloofd dat ik al datgene wat ik hier vanavond gehoord heb mee zal nemen naar mijn fractie. Maar dat zijn mijn eerste schermutselingen vanuit de CDA-fractie.
Hartelijk dank. U begon met een oproep aan de wethouder om te reageren op hetgeen door de heer Van Oostrum is naar voren gebracht. En dat is niet de bedoeling. De insprekers die geven informatie waar u als commissie iets mee kunt. En de wethouder die geeft antwoord op de vragen die door de commissie gesteld worden. Laat het duidelijk zijn. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een heel betoog zo van iedere aan deze tafels. Maar toch allemaal focuserend op één belangrijk punt. Namelijk, wat komt er nou eigenlijk? Nou, allereerst gaat het hier over een voorbereidingsbesluit. Daarmee komt er nog niks. Daarmee wordt alleen maar de opening gecreëerd om straks bouwvergunningen aan te vragen voor de zaken die er wellicht komen. Ik heb in het memo uitgelegd, wat u ook heeft toegezonden gekregen, dat het niet gaat om fysiek toevoegen van woningen. Daar gaat het helemaal niet om. Er staan 2 woningen en er staat een bouwvalboerderij. Die 2 woningen worden vervangen en die bouwvalboerderij wordt hergebouwd. En bij die herbouw van die boerderij wordt die opgesplitst in 2 wooneenheden. Dus fysiek komt er geen woning bij. U kunt allemaal met mij meetellen. Er staan 2 woningen en een bouwvalboerderij. Die 2 woningen worden herbouwd in andere vorm, volgens moderne eisen. En de stallenboerderij wordt herbouwd volgens nieuwe vorm en nieuwe eisen. En die stallenboerderij wordt opgesplitst in 2 wooneenheden. Dat is bij elkaar 4 wooneenheden.
Ja, maar die stallenboerderij heeft niet de functie van woning.
Ja. Die stallenboerderij heeft de functie van dienstwoning. Zoals vroeger alle boerderijen behorend bij op een agrarisch perceel. Een boerderij is een dienstwoning. Niet een bedrijf, nou ja, bedrijf is een dienstwoning.
Bedrijfswoning zet toch op geloof 54 of zo? Daar zit de bedrijf.
Spaart u alstublieft uw vraag even voor de tweede termijn.
Leest u het memo er nog een keer op na. De boerderij die wordt herbouwd als boerderij. Dat wordt opgesplitst in 2 wooneenheden. En de 2 woningen, maar die staan nu 2 onder 1 kap. Die worden opgedeeld in 2 separate woningen. Dus het aantal fysieke woningen, gebouwen neemt niet toe. Dat is 1 ding. Dat er wellicht een conflict ontstaat in de toekomst, dat zou kunnen, is maar net hoe je erover wil nadenken en hoe je je kansen daarbij inschat. Het is zo dat de gemeente heeft in het verleden een agrarisch beleid, een FAP-beleid opgesteld. Dat was opgesteld om reden van agrariërs die stoppen met hun bedrijf. Dan van hun bedrijf een groot aantal opstallen sloopt. En daarvoor één woning terugkrijgt. Dat was de beloning van het VAB-beleid. Daar is ook die 1000 vierkante meter aan gekoppeld. Maar de tijd schrijdt voort. En ook bij de provincie heeft men nieuwe ideeën ontwikkeld. En die worden ruimte voor ruimte genoemd. Dat is een manier van denken. Die straks ook, dat komt binnenkort, komt die nota ook bij de provincie, komt die gereed. Daar wordt heel nadrukkelijk aangegeven dat als je in het landelijk gebied een kwaliteitsslag kan maken, dan kan je daar woning of woningen voor terugkrijgen. Daar laat de provincie helemaal niets onduidelijks over. En we hebben ook met de gedeputeerden erover gesproken een aantal weken geleden. Het gaat hier puur en alleen om de kwaliteitsverbetering. En dat is in het kader van het modewoord verrommeling tegen te gaan. Wij hebben gemeend, omdat het nu voor ligt en niet in 2005, maar nu in 2010, om dan ook duidelijk aan te sluiten bij dat denken ruimte voor ruimte. Namelijk kwaliteitsslag maken en daar iets voor teruggeven. Voor wat hoort wat. En in dat kader plaatsen we ook dit hele dossier. Dus die 1000 vierkante meter, dat staat ook in het memo, is niet meer zo relevant om als norm te laten gelden, omdat niet het VAB-beleid als zodanig als onderlegger wordt gebruikt, maar het nieuwe denken ruimte voor ruimte. Dan kunt u zeggen dat is een precedent. Ja, dat zou kunnen. Maar we zijn ook bezig, en meneer Ooyevaar, op dit moment met 5 pilots. En dat zijn de 5 pilots waar u een deel voor op doelt. Dat zijn een aantal aanvragen die in het verleden zijn gedaan aan de randen van het landelijk gebied en het stedelijk gebied. Om daar nu door een extern bureau, want dat willen we niet intern doen, door een extern bureau een visie op te laten ontwikkelen. Zodat we straks ook in het ruimte voor ruimte denken, waar we ook de provincie dan in mee hebben, om daar ook oplossingen voor te bedenken. Want het is niet zo dat wij met z'n allen zitten om alles te blokkeren. Dat is niet de intentie. De intentie is juist om dat maatwerk te leveren. Want het gaat hier over maatwerk. Als het normaal binnen een bestemmingsplan zou vallen, dan hebben we deze discussie helemaal niet. Maar het is juist die grensgevallen die dat maatwerk noodzakelijk maken. En dat zijn we dus ook aan het verder onderzoeken. En in dit plan, wat al veel langer loopt, maar waar we noodgedwongen in 2007... die sloop hebben, niet afgedwongen, zou ik het niet zeggen, maar we hebben toch met elkaar afgesproken. Sloop die spullen die er staan, want er waren genoeg andere problemen in de omgeving van dat terrein. En we hebben ook als gemeente, en daarom hebben we het ook zo goed vastgelegd, daar hebben we ook eerst de jurisprudentie erover nagekeken, om op de voorhand te slopen. En meneer Ooyevaar, u stelt ook de vraag over die boerderij. Of nee, dat was meneer De Leeuw. Laat dat duidelijk zijn, die boerderij die wordt gesloopt. Daar ben ik heel helder in. We hebben een afspraak gemaakt en het is een afspraak die ook nagevolgd moet worden. Dat omdat de bouw van het nieuwe pand, de eigenaar van het oude pand geen onderkomen had, hebben we met elkaar afgesproken dat het onderkomen kon blijven staan voor zolang de nieuwbouw nog niet gereed was. De nieuwbouw is inmiddels gereed, dus het oude pand wordt afgebroken. En dat zullen we ook nastreven.
Ja, maar een zegen heeft u. Wat dat betreft.
Dat is niet alleen een zegen, dat is een kwestie van het Jandermans en
het uitvoeren van het beleid natuurlijk.
En het is ook de afspraak die je maakt. En die afspraak is ook op papier gezet en ook nadrukkelijk.
Nee, maar mijn vraag...
Nadrukkelijk. Meneer De Leeuw, laat u nou even de wethouder uitpraten, de tweede termijn komt.
Ik wil ook over dit dossier niet verder gaan, want dat heeft hier geen band mee. Maar ik wilde toch graag die opmerking van de heer De Leeuw daarmee beantwoorden. Even terug naar het kaartje. Ik denk dat het goed is dat ik daar nog even naar laat kijken, want ik verwacht dat dit kaartje het kaartje is van het eerste plan. Wij hebben met elkaar afgesproken dat de weg eruit gaat. De weg gaat er dus uit. Ik zie daar geen ruimte tussen. Weg is weg, om het allemaal zo te zeggen. En ik wil die ruimte ook niet zien. Dus als wij het kaartje moeten en kunnen aanpassen, terugleggend tot de bouwlocatie, dan zullen we dat zeker doen. En dat zal ik ook aan u toesturen voor de raadsvergadering. Ja, precedentwerking, heb ik het al over gehad. Precedentwerking is in mijn ogen niet zeker in maatwerk, niet zo'n relevante vraag. En niet zo'n relevante gevaar. Want voor ieder geval bedenk je een oplossing. En als er geen oplossing is, dan hoef je hem ook niet te bedenken. Dan hoef je ook niet bang te zijn dat iemand gebruik kan maken van de schijnbare oplossing of de blijkbare oplossing van voorgaande gevallen. Ik vind dat ieder geval staat op zich. Zeker in de ruimteordening. Tenzij het valt binnen de bestemmingsplan, dan heeft het een andere orde. Maar als het maatwerk moet zijn, dan is er altijd sprake van dat woord precedent. Dat kan niet anders. Maar ik ben niet bang voor het woord precedent. Ik laat het ook binnen de organisatie altijd weghalen uit de stukken. Omdat ik vind dat je ieder dossier op zijn merites moet beoordelen. En dan kom je tot een besluit of niet. En je toetst het dan niet aan het verleden. Dat hoeft niet. Want ieder besluit staat op zich. Ieder besluit is namelijk een besluit. Dus ik ben er niet bang voor precedentwerking en zeker niet in dit geval. Die weg in de toekomst, dat was een vraag van mevrouw de Ruiter. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik kan alleen zeggen, op dit moment is de weg weg. En als er het perceel kan verkocht worden, kan een nieuwe eigenaar komen. Die kan weer met een vraag komen. Ik weet het niet. Ik kan er ook niet op iets. Ik kan er geen zinnig antwoord op geven. En misschien is er een raad die straks anders beslist. Ook dat zou nog kunnen. Hè, want het is ook aan u nog om dit soort beslissingen te nemen. En niet alleen aan mij. Maar op dit moment is het duidelijk. De weg is weg. En dat zullen we ook in het kaartmateriaal, als dat nodig is, zichtbaar maken. Dan worden ook nog de vragen gesteld om reeds uitgevoerde ingrepen in het landelijk gebied, om die terug te brengen naar het oude, hè, omdat de weg weg is. Nou, dat zullen we zeker in overleg met de eigenaar bespreken. Maar eigenlijk is dat loopt allemaal heel erg vooruit, want we hebben het alleen over een voorbereidingsbesluit. En straks komen de bouwaanvragen en dan is er nog allerlei discussie mogelijk over architectuur, over plaats, over grootte, noem maar op. Al die discussies komen nog. Alleen, we hebben nu de opening nodig. Hè. De wetgever zegt dat wij een voorbereidingsbesluit moeten nemen. Nou, dat moeten we dan ook nemen. Het is goed om nu erover te praten, want anders dan hebben we misschien straks iets wat leidt tot een dode mus. En dat is ook niet de bedoeling. Maar het ligt op dit moment niet voor. Dus ik kan ook niet uitweiden over de architectuur. Er werden ook vragen gesteld over vormgeving. Ja, daar weet ik eigenlijk nog niet zoveel van. Dat komt straks bij de bouwaanvraag. En dan kunnen we dat met de bouwaanvraag ook met elkaar bespreken. Want het zal ook volgens de nieuwe wet ruimteordening aan u zijn om dat besluit te nemen. Maar het moet het aan u voorleggen. Want het is een bestemmingsplanzaak. Voorzitter, ik denk dat ik in den brede toch de vragen, terwijl er maar weinig vragen waren, maar toch de twijfel die er wel is, zo hier en daar, wellicht heb kunnen wegnemen. En als die nog niet is weggenomen, dan hoor ik graag in tweede instantie of ik daar nog bij aan kan bijdragen.
Hartelijk dank. Dames en heren, nog even een punt van orde. Als de wethouder spreekt, dan wordt er niet geïnterrumpeerd, want een wethouder die moet 3 kwartier lang al uw vragen aanhoren, moet alles opschrijven. Het belast hem in enorme mate als u dan met interrupties komt. Heeft u alsjeblieft de discipline om gewoon wat aantekeningen te maken en u mag in de tweede termijn helemaal losbarsten. En gaat u nu uw gang. Iedereen tegelijk. Ik begin bij de heer Ooyevaar.
Nou, de wethouder heeft een hele duidelijke opmerking gemaakt. Die hadden we zelf ook al een beetje bedacht. Dat inderdaad, hier is alleen maar sprake van het al of niet aannemen van een, of het nemen van een voorbereidingsbesluit, dat ligt voor. En daarover zullen wij in de fractie nog een keer praten en dan zult u ons finale oordeel daarover horen in de raadsvergadering van halverwege de maand februari. Dus dat is eigenlijk het verhaal.
Hartelijk dank. Meneer De Leeuw.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb één vraag
aan de wethouder niet beantwoord gekregen. En dat is hoe om te gaan met het juridische feit dat de huidige bewoners van de opstallen die daar staan een huurcontract hebben en juridisch niet zo gemakkelijk uit de woning kunnen worden gezet als gesuggereerd is. Wat dat op het bouwplan, eventueel het voorbereidingsbesluit, wat voor gevolgen dat heeft?
Nou, op het voorbereidingsbesluit heeft het geen gevolgen, want dat doet daar niet toe. Maar straks bij de bouwaanvraag zal dat wellicht een vertraging opleveren, dat weet ik niet. Dat zien we wel, want misschien heeft de verhuurder en de huurder al lang een overeenkomst met elkaar getekend. Dat zou morgen al kunnen, bij wijze van spreken. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik kan u daar ook geen antwoord op geven.
Theoretisch kan dat vertraging opleveren.
Ja, bij de bouw. Alles wat in het kader ligt van zienswijze, et cetera, want het is dan een zienswijze, kan vertraging opleveren. Maar het is de vraag altijd, dat stel ik wel meer, wat versta je onder vertraging? Procedures lopen zoals ze lopen. En je kan je een ander beeld daarbij hebben en dan noem je het vertraging. Maar als je dat beeld niet hebt, is het geen vertraging. Duurt het alleen wat langer.
Ja. We gaan eens filosoferen met het.
Ja, Kraakman.
Oké. De wethouder zei wel dat fysiek weinig verandert, omdat het gaat over 4 woningen. Maar bijvoorbeeld de 2 onder 1 kap, op welke plek die dan weer ingevuld wordt, dat is toch wel een hele verandering. Of dat nou ten oosten van de voormalige stolp is, of op de huidige locatie. En hier staat een heel groot gebied waar het voorbereidingsbesluit voor genomen gaat worden dan. Maar dat zou toch ook beperkt kunnen worden tot het voormalige boerenerf. Dat zou toch ook al wat onduidelijkheden weghalen. En dan heb ik nog een vraag over wie bepaalt wat een kwaliteitsverbetering is. Zijn daar kaders voor? En wat vindt de commissie cultuurhistorische kwaliteit van dit plan? En ook nog de regeling vrijkomende agrarische bebouwing. Dat is dus een regeling die dus waarschijnlijk niet meer gebruikt gaat worden in de toekomst. Omdat die ruimte voor ruimte mogelijk regeling veel meer mogelijkheden heeft. Dat was het, voorzitter.
Nee, de VAP-regeling is, dat heb ik ook uitgelegd, is veel meer bedoeld en ook in de toekomst daarvoor gebruikt van iemand, een actieve agrariër die stopt. Daar is hier helemaal geen sprake van namelijk in dit geval. Maar straks zal wel degelijk nog een boerenbedrijf wat stopt met vele opstallen op zijn grote schuren, noem maar op, zal nog wel een keertje bij ons aankloppen met de mededeling van kan ik een woning krijgen als ik mijn schuren sloop. Dan zeg ik ja, tuurlijk, maar, want dat past in het VAP-beleid.
Even interrumperen, dan is het toch, de boer die zal dan toch willen dat er gebruik gemaakt wordt van de ruimte voor ruimte regeling, maar dan kan hij misschien wel 2 woningen krijgen.
Nee, want dat is nou juist precies waar het om gaat. Daar ligt het niet vast. Dus daar ga je met elkaar bepalen wat zinvol is. En dan ga je niet per definitie meteen al 2 woningen natuurlijk toekennen. Dat ligt niet in de regel.
Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar wie bepaalt er dan welke regeling gebruikt wordt? Kan de aanvrager daar ook over?
Nee, dat bepaalt de gemeente. Dat is het beleid wat je voorstaat. En wij, dat zeg ik, we gaan straks aansluiten bij het provinciale beleid wat binnenkort gereed is. We hebben dit geval ook voorgelegd bij de provincie en die zijn ook enthousiast over de invulling die we eraan geven. Dus daar hebben we geen hobbel mee te nemen.
Het is verstandig als een boer dus stopt, dat hij even wacht totdat de provinciale regeling...
Daar ga ik niet op antwoorden, want daar heb ik geen zicht op. Wat ik wel u kan vertellen, dat is dat de plek van de woningen, die staat gesitueerd op een van de kaartjes die is meegeleverd. Dus die is aan de andere zijde van de boerderij. Dat heeft ook te maken met de ruimte die we hebben willen bieden aan de nieuwe stolp. Hè, zodat ook de nieuwe stolp in een meer ruimtelijke situatie terechtkomt. Vandaar dat er gekozen is voor die woning op een andere plek. Maar oké, dat is nog allemaal straks invulling, de planologische invulling, die komt nadat het voorbereidingsbesluit is genomen. Daarom heeft ook de CCK hier als CCK nog niet direct een mening over, want de bouwaanvragen komen straks nog. En dan zal ook de CCK daar haar mening over geven. Ik heb wel contact gehad natuurlijk met de CCK, want ik vind dat ik me ook moet laten informeren over hoe men in het gemeen denkt. En in het gemeen denken denk ik dat de gemeentebelangen die visie aardig hier over de bühne heeft gebracht.
Hartelijk dank. Dames en heren, in het algemeen.
Voorzitter, als het mag. Want ook hier is weer de vraag over het kaartje gesteld. Die had ik toen straks al beantwoord. Wij zullen zo nodig het kaartje aanpassen. Dus ook het voorbereidingsbesluitgebied.
Ik wil nog even opmerken dat het de bedoeling is dat we alleen vragen stellen over het voorliggende stuk. En dat we wethouder geen uitspraken gaan ontlokken die niets met het stuk te maken hebben op dit ogenblik. Hartelijk dank. Ik kijk naar mijn rechterkant, mevrouw Muller.
Wij willen nog eventjes in de fractie overleggen. Dus we komen daar bij de fractievergadering over terug, op terug.
Dat is altijd verstandig. Ik ga naar de mevrouw de Ruiter.
Dank u wel. Een paar vragen die ik nog over had zijn gesteld aan de overkant. Voordat het stuk naar de raad komt, zou ik willen vragen of u even een eetje weg wilt halen bij Herenweg. Er staat nu zo'n rare naam bij het raadsbesluit. Herenweg. Dus, en voor de rest ga ik ook terug naar mijn fractie natuurlijk.
We halen de weg weg en we halen het eetje weg. Meneer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij mij borrelde nog één vraag op in het kader van die ruimte voor ruimteregeling. Ik vroeg me af of u zonder dat het plan ook niet had kunnen inbrengen op basis van die twee woningen en die gesplitste stolp. Is dit alleen niet meer een extra cream on the pudding, zoals de fractievoorzitter nog wel eens pleegt te zeggen?
Sorry, maar wil u de vraag even herhalen? Want ik kon hem niet plekken.
Kortweg, die ruimte voor ruimteregeling die wordt hier opgevoerd. Maar we hebben te maken met twee wooneenheden, om het zo maar eens te zeggen. En een gesplitste stolp. Wat eigenlijk feitelijk een andere regeling is, die gesplitste stolp. Is het niet zo dat je die ruimte voor ruimteregeling moet zien als een extraatje, om het zo maar eens te noemen? Zou het plan ook gehonoreerd kunnen worden op basis van... Die feitelijke situatie, zeg maar, gesplitste stolp en dat dubbele woonhuis. Dat is eigenlijk de concrete vraag, als u begrijpt wat ik bedoel.
Nou, ik kan niet, het dringt niet op mij door wat de kern van de vraag is.
Mag ik nog een keertje proberen? Jij hebt een dubbel woonhuis, ja, dat wordt als het ware uit elkaar getrokken. Dat verandert dus feitelijk niet, hè? Dat is uw relaas ook. En dan heb je een stolp en die mag in het kader van die splitsing, van die stolpregeling mag die gesplitst worden. En waar past dan die ruimte voor ruimteregeling in? Dat verband kan ik niet helemaal volgen.
Nou, omdat de bouwvlek van de twee nieuwe woningen wordt groter dan in de oude situatie. Dus er is een verruiming in het bouwvlak.
En over hoeveel vierkante meter praten we dan?
Dat is de bijgebouwregeling geldt hier, hè? Dat is staand beleid. Het is een groot kavel, dan mag je tot 75 vierkante meter bijgebouwen mag je bouwen. En we hebben een nieuw beleid ontwikkeld voor bouwen in het landelijk gebied tot 600 kuub. Dus daar liggen wat, ik weet niet precies de vierkante meters die erachter zitten, maar daar liggen in ieder geval nu de nieuwe grenzen. En dat is een verruiming van de oude situatie.
Hartelijk dank. Heer Butter.
Ja, dank u. Nou, we zijn in eerste instantie zijn we blij met de toezegging voor het beter kaartmateriaal. Want dit is echt, dus het is niet te geloven zoals dit aangeleverd wordt. En we hebben het meer in de keer gezegd, voorgesteld voor het beter kaartmateriaal. Het is eigenlijk helemaal schrijnend, dus zeker vandaag de dag. Vervolgens hebben we nog wel een vraag. Dat is, de bouwaanvraag kon die weer terug in de commissie? Want we hebben het wel over, maar en u gaf het net al aan van de bouwaanvraag moet toch komen enzovoort enzovoort. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die ook straks in de commissie komt. Dat we dus ook kunnen zien wat er gaat gebeuren. Want niet alle bouwaanvragen komen meer in de commissie natuurlijk terecht. Dus ik denk dat het heel goed is om hem terug te krijgen in de commissie. De kwaliteitsverbetering, daar staan we voor. En we weten ook dat er een precedentwerking hier en daar aan zit. Nou, daar zijn we ook wel blij mee. Want dan kan je dus op een gegeven moment ook wat meer doen in de toekomst. Om een stukje kwaliteitsverbetering toe te passen. Dus een stukje precedentwerking hoeft dus niet negatief uitgelegd te worden. Ik zie het zelfs in positiviteit erin. Dus daar zijn we wel blij mee. Ook gaf u dat dus zelf aan. En ondanks alles, ik ben wel benieuwd straks. Op de bouwaanvraag, maar zal je zeker komen te staan, hoe of de woningen straks ontsloten gaan worden. Ik hoop dat we daar ook straks een antwoord op kunnen krijgen. Hoeft nu niet, want we praten nu over het voorbereidingsbesluit. Maar ik hoop wel dat die zaak wel meegenomen wordt in het kaartmateriaal.
Nou, de vraag is makkelijk te beantwoorden. Zoals u weet is het... Dit voorbereidingsbesluit in het kader van de oude wetgeving, artikel 19.1. En we hebben met elkaar afgesproken in deze raad dat we alle artikel 19.1 voorleggen aan de commissie. De bouwaanvragen zullen onder het regime van artikel 19.1 worden ingediend. En komen dus automatisch daardoor in de commissie. Maar tegelijkertijd is er ook een nieuwe wetruimtelijke ordening. En die zegt dat aanvragen vallen buiten het bestemmingsplan, zowel in de commissie... als in de raad komen, dus door de raad worden besloten. Dat hebben we allemaal met elkaar afgesproken. Dus u wordt ten volle bediend. Het komt zeker in de commissie en het kan ook in de raad.
Hartelijk dank. Dames en heren, dit stuk is nu 3 keer al uitvoerig besproken. Ik heb 2 partijen horen zeggen dat ze het een en ander nog mee terugnemen naar de fractie, maar ik hoop wel dat ze dan tegen de tijd dat de raadsvergadering plaatsvinden... een standpunt bepaald hebben, zodat we het nu naar de raad kunnen geleiden. Of zie ik dat verkeerd? Ooievaar.
De voorzitter. Dat in de komende weken er een oplossing wordt gevonden voor het huisvestingsprobleem van een aantal mensen die daar al een 10-tal jaren wonen. Als dat gebeurt, zal er kou uit de lucht, tenminste voor een belangrijk deel. En daarom gokken we een beetje dat er toch wat uitkomt. De Herenweg is heel lang.
De weg des Heren is heel lang. Dames en heren, ik moet bijna besluiten dat dit, namens u dan, dat het een B-stuk wordt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat het een A-stuk wordt. Bent u er allemaal mee eens? Perfect. Dan mag ik u hartelijk bedanken voor uw bijzondere inbreng, voor dit lastige stuk. Ik denk dat ik even gelegenheid moet geven aan de publieke tribune... voor de mensen die het verder niet willen bijwonen om de zaal te verlaten. U mag natuurlijk blijven zitten, want de volgende punten zijn ook heel spannend. Hartelijk dank. Gaan we snel verder naar het volgende onderwerp. Het voorstel betreft het nemen van een... betreft geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij de oprichting en deelname van de stichting Ondergrondse Gasopslagberg meer. Wie mag ik het woord geven? Heer Ooievaar.
Dank u wel, voorzitter. Daar zijn we het helemaal mee eens. Het is namelijk zo, maar dat hebben we al kunnen lezen met elkaar... dat een beroep tegen het Rijk vanuit onze hoek alleen maar mogelijk is langs de privaatrechtelijke weg. Dus vrij vertaald zullen we die weg met z'n allen hopelijk kunnen volgen. Alleen ik zit een beetje met een stuk wat hier voor me ligt. Dat men een aantal particuliere partijen wil uitbreiden met 2. En ik zie niet in op dit moment, maar het zal een gebrek aan mij zijn, waarom dat zo moet. Ik dacht dat... dat er eigenlijk wel voldoende sloten op de deur zijn om in ieder geval een goed verhaal richting, zeg maar, Den Haag te brengen. Maar dat weet ik niet. Ik Of misschien is daar een bepaalde betrokkenheid bij. Maar dat...
Hartelijk dank, de heer De Leeuw.
Ja, dank u wel. Ja, ook wij zijn het eens met de oprichting van deze stichting. Omdat het nog de enige weg is waar langs wij als gemeente nog iets kunnen doen. Maar ja, ik begrijp niet helemaal het stuk wat is uitgereikt door Gasalarm. Ik heb het gevoel dat Gasalarm tegen de oprichting van deze stichting is. Maar ik weet het niet zeker. Heeft iemand daar enig idee over wat dit stuk inhoudt?
Ik denk dat het wel duidelijk is wat het inhoudt. Zij vraagt zich af of het niet handig is om meer particuliere partijen in de stichting te laten deelnemen.
Dames en heren, we zijn in de eerste termijn.
Ik heb in ieder geval wat betreft de invulling van een uitbreiding van het aantal leden van deze stichting. De suggestie is naar voren gekomen bij ons om de ondernemersvereniging Boekelmeer als partner of de wijkvereniging Kruiden Thuis als partner ook uit een Kruidentuin.
Tuin. Dat is eigenlijk handschrift niet lezen.
Tuin. Als partner daarvoor te vragen, omdat dat ook belangengroepen zijn. En dat komt misschien tegemoet aan de uitbreiding van het aantal participanten in de stichting om het zodanig wat meer body te geven.
Geen vragen aan de wethouder? Ja. Perfect. Ik kijk eventjes naar Bobbes. Dick Kraakman.
Ja, voorzitter. Kijk, een stichting die dan opgericht is voor één enkel doel om bezwaar te maken, heb ik begrepen dat die niet altijd erkend wordt door de Raad van State als partij. En dat die daardoor gelijk al niet als ontvankelijk beschouwd wordt. Is dat ook de reden waarom het college andere partijen erbij wil hebben? En ja, en dan bij de Raad van State bezwaar maken, maar dat is dan ja of nee. En waarschijnlijk zal heel vaak geeft de Raad van State of de kans is zeer groot dat je verliest bij de Raad van State. Maar dan lijkt ons, daar ben je ook uitgepraat. Dan regelt de overheid, regelt het hele vergunningentraject, bepaalt alles. En als gemeente dat je sta je buitenspel. Plus, en in het andere geval, dan kan het Rijk misschien komen met een aangepast Rijksinpassingsplan. En dan kan misschien bijvoorbeeld het WOP-complex ook aangewezen worden als plek voor de gasbehandelingsinstallatie om aan de bijvoorbeeld de bezwaren van Alkmaar tegemoet te komen. Dat zijn een beetje de eerste vragen.
Hartelijk dank. Mevrouw Muller.
Wij zijn het eens met de oprichting van de stichting. Ik zou wel graag willen weten wat de wethouder vindt van het voorstel om de stichtingsbestuur uit te breiden.
Mevrouw Ruiter.
Bij ons was ook de vraag gerezen of het niet handig zou zijn als alle wijkverenigingen in het bevingsgevoelige gebied, althans. En ook misschien de wijkvereniging die straks met horizonvervuiling te maken krijgen, et cetera, als die ook lid worden van de stichting.
Heer Smit.
Het lijkt de VVD een categorie slim plan. We hebben nog wel de vraag of het juridisch allemaal helemaal dichtgetimmerd is, zeg maar. Dat we niet straks met een lege huls zitten. Ik neem het aan, maar even een retorische vraag.
Hartelijk dank. De heer Butter.
Ja, dank u, voorzitter. We zijn het er mee eens. Het lijkt ons een hele slimme set die ze dus in feite bedacht hebben. Want de lagere overheid die mag zometeen, en die heeft ook geen mogelijkheden meer om bezwaar te maken naar de hogere overheid. En dat kan wel uiteraard met particulieren. Dus als je dan samen optrekt, en je zorgt ook dat er dus meer particulieren zijn, zeg maar, als van de overheid zijnde, dan denk je dat je dus steviger in je schoenen komt te staan, dan dat je dus, zeg maar, dus met twee particulieren komt. Dus ik denk dat het een hele slimme set is om dus in de toekomst verder te kunnen.
Hartelijk dank. Mag dat?
Ik bedenk net, gehoord hebben de discussie in onze fractie, dat die twee mensen die hier nu plotseling worden opgevoerd vanuit de Stichting Gasalarm 2, dat die mensen eigenlijk zouden moeten zijn mensen uit de zware industrie. Want het is wel zo dat in de Boekelemeer, door de komst van die gasregelinstallatie, alleen lichte industrieën toegestaan zijn, zoals dat, maar dat tot een maximum van 45 personen. En ik kan me voorstellen dat er heel wat frustratie op het ogenblik is, en dat heb ik ook de kant genomen, ten aanzien van de zware jongens. Want die worden eigenlijk nu rigoureus aan de kant geschoven. Dus als er een uitbreiding zou moeten plaatsvinden in de privaatrechtelijke sfeer en druk moet worden uitgeoefend op Den Haag, dan zou je moeten zeggen, we nemen in ieder geval een paar jongens uit die hoek. Want die kunnen veel meer, economisch gezien, de minister Verhoeven onder druk zetten dan een willekeurige vertegenwoordiger van pak en beet, Berger, de Schermer of Natuurmonument. Dus ik denk dat misschien de wethouder daar wel een antwoord op weet.
We gaan het horen.
Ik hoop het, voorzitter, dat ik ja, iets kan bijdragen aan het horen. Eerst vooraf, wat is een stichting? Een stichting is niets meer dan een bestuur. Een stichting kent geen leden. Laat dat duidelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat je lid wordt van een stichting. Dus als je in een stichting iets wil vertellen, dan moet je zitting hebben in het bestuur. Je kan natuurlijk een eindeloos groot bestuur maken met allemaal participanten, maar dat werkt wellicht in de praktijk ook niet. Dus wij hebben hier gekozen voor een zevenkoppig bestuur, waarin vier gemeenten en drie anderen. En in het conceptvoorstel staat bijvoorbeeld nog het Hoogheemraadschap, maar die wil daar verder niet in zitten. Dus daar valt een plek vrij. En ik denk dat de suggestie van de Boekelemeer een hele goede is. Dan de ondernemersvereniging of de bedrijvenverenigingen zijn er verschillende. Die zouden dan zitting kunnen nemen in het stichtingsbestuur. En mijn voorkeur gaat er naar uit om een vertegenwoordiger van alle wijkverenigingen op te nemen in het stichtingsbestuur. Dat zal mijn voorstel ook zijn. Het is nog maar een concept. Het gaat meer om het idee even. En dat concept moet ook verder uitgewerkt worden. Er hebben zich al twee mensen gemeld die dat op zich willen nemen. En dan ook alle wijkverenigingen in één keer vertegenwoordigen. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. En dat zou ook tegemoetkomen aan de notitie die Gasalarm heeft neergelegd. Om dat stichtingsbestuur dus ook in die termen wat meer body te geven. Waarom een stichtingsbestuur met meerdere partijen? Omdat je anders in de jurisprudentie knijp loopt en knel komt te zitten met het feit dat je hem louter en alleen hebt opgericht om te ageren tegen gasopslag. Nou, dat is niet de bedoeling, dat kunt u ook in de statuten van de stichting teruglezen, dat we daarin een breder perspectief willen bieden en ook meerdere partijen die al bestaan, hè, dus niet specifiek hiervoor worden opgericht, deel laten nemen in de overkoepelende stichting. De jurisprudentie geeft aan dat we dan een hele goede kans maken om toch ontvankelijk te worden verklaard. Hè. Dus als je niet ontvankelijk wordt verklaard, dan heb je geen poot om op te staan. Maar men heeft het toch nadrukkelijk nagezocht en de kans is groot dat wij dan ook als stichting overeind blijven en ons verhaal kunnen doen. U duidde er even op dat als je niet ontvankelijk wordt verklaard, dat het dan allemaal fout loopt. Dat de overheid het dan overneemt. Nou, de overheid heeft het al overgenomen. Dat staat in het Rijksinpassingsplan. De overheid heeft al besloten om de vergunningverlening aan zich te trekken als de gemeente nee zegt. Dus daar is geen discussie meer over mogelijk. Het concept RIP is er al en het definitief ontwerp komt binnen een maand. En daar staat heel duidelijk in dat als de gemeente niet meewerkt aan de vergunningverlening, de overheid de vergunningverlening overneemt. Dus die discussie hoeven we niet te voeren, dat is een feit. En die wordt ook niet uitgevochten bij de Raad van State. Bij de Raad van State wordt alleen een belangenverdediging nog maar opgevoerd tegenover het besluit wat er ligt, namelijk het Rijksinpassingsplan. Dus we kunnen alleen nog maar onze belangen daar proberen te behartigen op het moment dat de overheid het besluit definitief heeft gemaakt. En dat zal in de loop van het jaar, ik schat in september, zijn. dat het besluit dan ook definitief is. Ja, dat moet eerst de inspraak in. Iedere burger kan er reageren. Nou, dat gaan wij dus ook doen als gemeente. Gaan we ook dus straks als stichting. Gaan we ook reageren. En dan komt er uiteindelijk een definitief besluit. En dan kan je naar de Raad van State. De rechter is ertussen uitgevallen. Hè, voor in dit geval. Nou, ik denk voorzitter dat ik... meneer Ooyva, die zware industrie hebben we niet. Nee, Alkmaar ook niet. Kent eigenlijk ook niet echt zware industrie. Nou, in de Boekelemeer zijn die mensen dan ook vertegenwoordigd in de ondernemersvereniging.
Het gaat mij dus om die verhouding tussen 45 en 45 plus.
Ja, nou, wij streven naar om die Boekelemeergroep ook in deze stichting onder te brengen.
Maar vooral als de industrie, onze minister...
Microfoon.
Het gaat mij erom dat die minister in de gaten moet krijgen dat ze in een mijnenveld zit, een economisch mijnenveld. Want je kunt gewoonweg niet verwachten dat de industrie zich mag neerleggen bij het afwijzen van een gerechtvaardigde uitbreiding op de Boekelmeerterreinen. Maar dat zullen we dan van de minister wel horen, als dat tenminste dan er nog is.
Ja, precies. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Want ik weet ook niet of ik er morgen nog ben. Daar moet je toch over nadenken. Nou, wel. Daarom doe ik ook geen uitspraken die wellicht in de toekomst anders zouden kunnen zijn dan nu te verwachten. Voorzitter, ik denk dat ik voldoende de vragen heb weten te beantwoorden.
Dank. Het is goed dat meneer Ooyva alsnog zijn microfoon heeft aangezet. Want dan kan de minister het ook horen in Den Haag. Ik vond het, maar het is mijn mening, het antwoord van de wethouder dermate duidelijk dat ik nauwelijks kan voorstellen dat er nog een tweede termijn nodig is. Is dat zo? En mag ik ook nog concluderen dat het een A-stuk wordt? Hartelijk dank. Ik prijs uw discipline en nu zijn we gedwongen om tot 9:15 te pauzeren, anders missen we de aansluiting met de anderen. Nee, ik schors toch de vergadering, want dan kunnen we even ademhalen. U heeft zo hard gewerkt, mag even bijkomen.
Voorzitter, het is de laatste keer dat ik u meemaak als voorzitter en ik wil er nog wel even benadrukken dat ik dat buitengewone prijs heb gesteld en ik heb ergens nog een beetje stil hoop dat u weer bij ons terugkomt. Dank u wel.
Mag ik me daarbij aansluiten?
Meneer de voorzitter. Ja. Meneer de voorzitter. Ik ben dezelfde mening toegedaan en ik bedank u hartelijk voor het feit dat u altijd zo trouw aanwezig was dat ik niet op uw stoel hoefde plaats te nemen.
Hartelijk dank, dames en heren. Ik zie u om 9:15 terug.
is het. Ja.
Dank u wel voor de ondersteuning. Dames en heren, er wachten ons nog twee punten. We beginnen bij nummer 5. Voorstel betreft in te stemmen met het initiatiefvoorstel GroenLinks beleid mantelzorgwoningen. Ik denk dat ik de heer Hietbrink als eerste het woord geef.
Ja, wilt u dat ik hier blijf zitten of wilt u dat ik daar kom zitten?
Dat hangt van de vergadering af. Vindt u het goed als de heer Hietbrink daar blijft zitten? Ja, u mag daar blijven zitten.
Ja, ik zal het kort houden. Er wordt in Nederland veel gesproken over beleid voor mantelzorgwoningen. Dat is ook in de gemeente Bergen al een aantal keer kort gebeurd. En het initiatiefvoorstel van vanavond is eigenlijk het resultaat van een uitzending die eind september vorig jaar werd uitgezonden door Kruispunt. Dat was een uitzending over mantelzorgwoningen en die uitzending bleef mij bij. Omdat het een mooi voorbeeld was van de manier waarop regels niet alleen maar beleid mogelijk kunnen maken en mensen kunnen helpen, maar regels mensen ook gevangen kunnen houden. Goedwillende gemeenten en burgers die bereid waren om hun ouders op te vangen, maar waar niets van de grond kwam, omdat er allerlei regels in de weg stonden. Het initiatiefvoorstel dat wij vanavond indienen is bedoeld als een kaderstellend voorstel. En die kaderstelling, als het wordt aangenomen, hopen wij dat ambtenaren aan de slag kunnen om het beleid voor mantelzorgwoningen verder uit te werken. Het lijkt me wel goed, er zit een notitie achter, om een aantal uitgangspunten die wij hebben geformuleerd. En in die zin is het dus kaderstellend even kort te noemen voordat de vragen zo meteen komen. Dat zijn er volgens mij een drietal die genoemd moeten worden. Ten eerste dat wij van mening zijn dat de gemeente Bergen ruimhartig zou moeten omgaan met mogelijkheden om mantelzorgwoningen mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd een duidelijk kader moet bieden om ook handhaving mogelijk te maken. En ook de staatssecretaris van VWS heeft vorige week nog aangedrongen op spoed om tot duidelijker beleid te komen. Het tweede punt, dat is ook opgenomen in het beslispunt, is dat we denken dat de beste manier om dat te doen is door middel van een paraplu bestemmingsplan speciaal voor mantelzorg. We zijn niet de enige gemeente die dat voornemen zouden formuleren. Er zijn inmiddels 50 gemeenten die zo'n paraplu bestemmingsplan hebben. Dus in die zin kunnen we ook aansluiten bij andere gemeenten die dat al gedaan hebben voor ons. En het laatste punt, daar hebben we veel over gesproken, is dat wij het van belang vinden dat de aanvraag leidend is. Je kunt besluiten als gemeente om een bepaalde volgorde te formuleren waarin je zegt van nou, we vinden eigenlijk dat mantelzorg in eerste instantie plaats moet vinden binnen de woning en pas daarna gaan we kijken naar andere mogelijkheden. Wij denken dat mensen bij de gemeente aankloppen met een bepaald idee over hoe ze die mantelzorg vorm willen geven en dat het in eerste instantie van belang is om te kijken of wij binnen de kaders die we hebben geformuleerd aan tegemoet kunnen komen en dat je pas daarna gaat kijken als het niet past binnen onze kaders. Of er alternatieven zijn. Het initiatiefvoorstel is dus bedoeld voor nadere uitwerking ook nog. En met de opdracht aan het college om voor het zomerreces met een uitgewerkt voorstel te komen. Dat was inleiding, voorzitter.
Hartelijk dank. Als u vragen heeft, dan stelt u die in eerste instantie aan de heer Hietbrink. Mochten er vragen zijn die voor de wethouder bestemd zijn, dan horen we dat later. Maar allereerst aan de heer Hietbrink. Heer Ooyvaar.
Ik heb 5 vragen geformuleerd met een inleiding voor de wethouder. En dat gaat eigenlijk gelijk ook in de richting van de heer Hietbrink, dus zegt u het maar.
Allereerst heer Hietbrink. Allereerst kunt u de vraag aan de heer Hietbrink stellen.
Ja. Dan begin ik het verhaal een beetje in te leiden, u bent dat van mij gewend. En ik heb me daar een beetje in verdiept in die materie. Niet een beetje, maar een heel groot beetje. Over het algemeen, voorzitter, gaat het met, en meneer Hietbrink, gaat het met de mantelzorgers in Nederland niet goed. Ze gaan door met zorg verlenen tot ze er bijna dood bij neervallen. Ze klagen nooit. Ze modderen liever wat door. Ze zijn vaak overbelast. En ze hebben vaker last van depressies dan anderen. Tot op zekere hoogte is het geven van zorg prachtig. Zeker als het gaat om iemand aan wie je in het verleden veel hebt te danken. Maar het kan soms ook erg zwaar zijn. En er wordt wel geklaagd over verpleeghuizen, maar de mensen die daar werken zijn doorgaans deskundiger en meestal in een veel betere conditie dan mantelzorgers. Bijvoorbeeld kinderen die hun vader en moeder in de achtertuin zetten. Het zijn geduldige mensen, ontzettend lief, met grote aandacht voor de mensen die zij helpen. Ze hebben vaak aan het knippen van de ogen al genoeg in het tehuis om te weten dat iemand tevreden is of juist niet. Het voorstel van GroenLinks vanavond verdient natuurlijk de nodige aandacht. Maar een gemakkelijk voorstel over opa en oma in de achtertuin van een woning is dat natuurlijk helemaal niet. Men moet de consequenties van het zorgverlenen door daartoe niet specifiek opgeleide mantelzorgers goed in kaart hebben, alvorens groen licht te geven voor ongetwijfeld goed bedoelde initiatieven. Grofweg zijn er een tweetal mogelijkheden om de beleidsnotitie van GroenLinks, die vanavond voor ligt, handen en voeten te geven. Ofwel de gemeente ondersteunt initiatieven van particuliere woningbouwverenigingen of marktpartijen, of ze neemt zelf financieel het voortouw met de WMO in de achterzak om woonunits te realiseren op zij- of achtererven van woningen die in de jongste bestemmingsplannen door overijverige planontwerpers zijn bemillimeterd op hun uitbreidingsmogelijkheden. We praten dan wel soms over een bijna compleet verplaatsbaar woonhuis dat een woonkamer bevat, een keuken, een badkamer, een slaapkamer met voorzieningen, in hoogteverstelbare toiletten en wastafels, een dwaalbescherming voor een Alzheimer-patiënt en lichtsensoren. Je moet namelijk goed doen, je moet het goed doen, maar je moet het helemaal niet doen. De thuiszorg moet van een afstand camera's in de woning kunnen aansturen en beelden kunnen bekijken. Niet altijd zal de mantelzorger in de buurt kunnen zijn van degene op wie dag en nacht gelet moet kunnen worden. Diezelfde thuiszorgmedewerker moet ook constant toegang kunnen hebben tot de woonunit. Of dat nou een kamer is, met nog wat, of dat het nou een compleet woonhuis is. Maar dat is het in wezen. Dat het best heel fout kan gaan als daar niet meteen goed aan gewerkt wordt, werd al meteen duidelijk na de plaatsing in Eindhoven van de eerste fabrieksmatig geconstrueerde unit voor de achtertuin. Vreselijk veel fanfare gingen dingen open. En binnen een week was er opname nodig van degene die daarin woonde, want zij brak haar heup en verbleef dus lange tijd in het ziekenhuis. Amateuristisch omgaan met dit soort voorzieningen mag dus niet gebeuren. Dan wordt het dweilen met de kraan open. En dan bereiken we ons doel niet. En ik neem serieus aan dat ook uw GroenLinks dat dweilen met de kraan open niet nastreeft. De kosten van een ideale unit bedraagt al snel 100.000 euro. Exclusief plaatsingkosten. Die bedragen ongeveer 20 mil. Want er zijn een tweetal bedrijven in Nederland die aan de lopende band die units maken. Voor 100.000 en dan zit alles erin. Veel gemeenten zijn niet bereid om dergelijke bedragen meteen uit hun WMO-budget te halen. Dan ben je namelijk gauw door je budget heen. Landelijk ziet men dus al dat circa 2/3 van het aantal units door de mantelzorgers en zorgvragers wordt betaald. Dat zijn dus geen, zeg maar, onbemiddelde mensen. En slechts 1/3 door vooral grote gemeenten. In enkele gevallen zijn ook woningbouwverenigingen bereid geweest om de units te financieren en te verhuren. Maar ze staan niet te trappelen vanwege de hoge kosten. Vandaag berichtte de Alkmaarse Courant dat een zestal splinternieuwe zogenaamde mantelzorg kangoeroewoningen al enkele maanden leeg staan. Begrijpelijk, want er moet getekend worden voor het binnen een half jaar verlaten van deze woningen als de zorgvragende er niet meer is. Dat stimuleert natuurlijk niet zo geweldig. Het betrekken van dergelijke woningen door de zorgverlener. Maar goed, we zullen horen hoe dat afloopt. Meer soelaas biedt medewerking van de kant van de gemeente voor mantelzorgers die 1 of 2 kamers voor hun dierbaren inrichten. Dat is over het algemeen te overzien. Los van het feit dat ik in het begin al schetste, zorg levert zorgen, de hele dag door zonder ophouden. Ik heb ook nog wat reacties van mensen van het internet geplukt, die over zorgen voor ouders bijvoorbeeld hun mening gaven. Nou, er waren er een groot aantal die zeiden van geweldig. Maar er waren er ook een groot aantal die zeiden van ik wil er niet aan denken dat ik mijn kinderen belast met mijn zorgen. Want ik leg ze helemaal vast. Dus daar moeten we met z'n allen goed over nadenken. Om maar niet te spreken van onze vriendelijke belastinginspecteur, die onmiddellijk een forse rekening op de deurmat gooit van iemand die alleenstaand en op leeftijd ten onrechte toeslag krijgt op zijn of haar AOW, want hij of zij is soms als mantelzorger plotseling voordeurdeler geworden. Daar zijn ook weer legio voorbeelden van. Dan help je iemand en dan komt, Jan komt dan plotseling om de hoek zeilen. Zo blijkt er toch heel wat aan de hand te zijn, alvorens we als gemeenteraad meteen overal maar ja en nee tegen ze gaan zeggen. Het initiatief kan onze fractie best ondersteunen. Maar dan zullen we eerst heel wat zaken onderzocht moeten worden. Het ligt niet in de reden dat de notitie dus als afgetimmerd kan worden, in de volgende raadsvergadering. Eerst moeten er degelijk antwoorden komen op de volgende vragen. Ik heb er een stuk of vijf. Aannemende dat het college op de hoogte is van de landelijke ontwikkeling op het gebied van mantelzorgproblematiek, is er in het terugkerende overleg van de middenwoningbouwvereniging, we moeten prestatieverrichtingen leveren, is er in dat terugkerende overleg met de woningbouwvereniging en marktpartijen aandacht besteed in het verleden aan de mantelzorg? Of gaat het nog gebeuren? In het algemeen, zoals die op dit moment al goed op gang komt in gemeenten als Spijkenisse, Loosdrecht, Eindhoven en Amersfoort. Ten tweede, heeft de wethouder momenteel een goed beeld in onze gemeente van de zorgvraag op dit terrein? Of zijn we zomaar wat aan het opblazen? Aanvraag voor zorgunits, zorgkamers en de daarbij behorende inzet van WMO-gelden, hebben ze daar ook een mening over? Willen we dat wel? Tot aan het gaatje gaan, met uiteraard het risico dat je dan op het eind van het jaar naar de raad toe moet, om te zeggen van jongens, we komen 4, 5, 6, 7, een miljoen tekort. De WMO is er toch met name voor om zorgvragende inwoners zo lang mogelijk extramuraal te houden. Ten derde, is de wethouder bereid om voor de beschreven problematiek de door het Rijk verstrekte WMO-gelden in te zetten? Ten vierde, is de wethouder op de hoogte van het feit dat er sinds augustus 2009 veel mantelzorgcomplimenten zijn uitgedeeld ter grootte van €250? En hoe denkt de wethouder een gedeelte van de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden van €80 miljoen, kort links, voor mantelzorg ook voor onze gemeente te gaan claimen? Want er ligt geld. We hoeven niet allemaal alles gelukkig zelf te betalen. En ten vijfde, niet onbelangrijk, zijn er al provinciale beleidsregels geformuleerd waarmee gemeentelijk mantelzorgbeleid degelijk kan worden onderbouwd? Want de provincie wil ook graag meedenken in het kiphok. Tot slot, voorzitter. Uit datgene wat ik namens mijn fractie naar voren heb gebracht, mag blijken dat wij de intentie van het voor ons liggende initiatiefvoorstel voor de volle 100% ondersteunen. De intentie. Maar alvorens beslissingen te kunnen nemen, zal er in de komende maanden heel veel in kaart moeten worden gebracht. Pas daarna kan onze fractie akkoord gaan met een voorstel dat in de breedste zin een goede mantelzorg in onze gemeente mogelijk moet maken. Voorzitter, dat was het. Dank u wel.
Hartelijk dank. Ik stel voor dat de heer Rietbrink meteen reageert voor zover hij hierop kan reageren. Want anders moet hij zoveel onthouden, dan kunnen we het allemaal niet meer volgen. Gaat u gang.
Ja, die discussie over het lange termijn en het korte termijn geheugen, die hebben we vaker gehad. Nou heb ik het geluk dat de heer Ooyevaar voornamelijk vragen heeft gesteld aan de wethouder. Of misschien de pech, ik weet het niet precies. Dus ik zal kort reageren op een aantal opmerkingen van hem. Hopelijk dat het dan ook wat scherper komt. Wij ontkennen natuurlijk niet dat mantelzorg zwaar is. Maar ik denk dat de heer Ooyevaar zelf duidelijk aangeeft dat het WMO-beleid erop gericht is om mensen zo lang mogelijk extramuraal te houden. En daar is dit beleid voor bedoeld. Het is ook bedoeld voor mantelzorgers die het al zwaar hebben en die zo'n mantelzorgwoning zien als een mogelijkheid om het juist wat minder zwaar te maken. Mensen moeten nu vaak lange afstanden heen en weer om toch de zorg te geven waarvan zij vinden dat die nodig is. En dit is een manier om die zorg dichter bij huis te brengen. Mensen doen het ook op eigen initiatief. Dus mensen komen zelf naar de gemeente toe, dat doen ze nu ook al, hè, in beperkte mate. Ik heb begrepen van de ambtenaar dat er een aantal aanvragen per jaar zijn. Het gaat niet om tientallen, maar eigenlijk om enkele aanvragen. En dat zijn mensen waarvan ik aannem dat ze daar goed over hebben nagedacht en dat ze dit zien als een oplossing voor de mantelzorg die ze toch al bieden, maar dan vaak op afstand. Dat er nog veel uitgezocht moet worden, dat ben ik met meneer Ooyvaart van harte eens. Dat zeggen we eigenlijk ook in het initiatiefvoorstel. We geven aan, we stellen eigenlijk hele algemene kaders. En in dat paraplu bestemmingsplan, dan moeten de details worden geregeld. We geven ook aan dat het van belang is, dat punt heeft u niet genoemd, maar wel van belang in de gemeente Bergen, om goed na te denken over de relatie tussen mantelzorgwoningen en recreatiewoningen. Dat is een moeilijk punt hier in de gemeente. De financiën heeft u het ook kort over gehad. Daar zijn allerlei varianten van. U noemt de kosten van zo'n woning. Die worden vaak in den landen gedragen door de woningbouwverenigingen die een aantal van de units aanschaffen en die vervolgens verplaatsen. Maar er zijn ook mogelijkheden om te huren. Misschien toch even kort over, want u verwijst even kort naar de situatie in Eindhoven. Ik heb hetzelfde stuk gelezen als u. En u liet daar de term amateuristisch bij vallen. Het doet het een beetje voorkomen alsof die vrouw een been heeft gebroken omdat ze in een mantelzorgwoning trok. Dat was niet zo volgens mij. Dat was een ongelukkige omstandigheid en het had volgens mij niet zoveel te maken met die mantelzorgwoningen.
Even breder, ik bedoel met amateuristisch. Dat wij niet moeten denken dat wij de professionele mensen kunnen uitschakelen, bijvoorbeeld van de thuiszorg. En als die dus op de monitor kunnen zien dat er een mevrouw daar ligt, uren, dan hebben we natuurlijk een probleem. Daarom, ik heb alleen maar gezegd, als je het doet, moet je het heel goed doen, anders maak je enorme brokken, want dan kunnen ze die mevrouw op een gegeven moment dood opraten.
Ja.
Al die dingen eromheen.
Maar goed, even kort, wij willen het natuurlijk niet amateuristisch doen, het zou ook een beetje raar zijn als ik zou zeggen dat we dat wel willen. En nog even een drietal opmerkingen. De Kangeroewoning waar u vandaag over heeft gelezen, ik heb dat bericht ook gezien. Het is een variant van mantelzorgwoningen. Het is een variant waar ik denk dat we dat zeker moeten onderzoeken, maar vraagtekens bij heb juist vanwege de constructie, omdat je erin trekt als mantelzorg, maar er ook weer uit moet trekken op het moment dat de mantelzorg vervalt. Ik kan me ook voorstellen dat mensen dan grote twijfels hebben om daar mee in zee te gaan, maar er zijn allerlei andere varianten mogelijk. Ik denk dat dat uitgezocht moet worden. De notitie is niet bedoeld om zaken af te timmen. Hij is expliciet bedoeld als leidraad en zo willen we het ook graag zien. We hebben een aantal dingen uitgezocht waarvan wij denken dat dat een goede richtlijn is om mee aan het werk te gaan. Die hebben we ook ambtelijk besproken tot twee keer toe. Maar het kan natuurlijk zijn bij het uitwerken dat er zaken zijn waarvan wordt afgeweken. We hebben inmiddels naar de commissie Davids begrepen dat het woord leidend, dat had ik graag gebruikt, maar toen was het stuk al klaar, dat betekent dat je ervan kunt afwijken, maar dat je dan wel beargumenteert waarom je ervan afwijkt. Dus het is zeker niet bedoeld om iets dicht te timmen, maar juist om de ambtenaar een begin te geven om mee aan het werk te gaan. En voor zover ik weet, dat is mijn laatste punt, heeft de provincie geen beleid. En is dat wel adviserend aan het formuleren in samenwerking met de gemeente Beemster. Staat ook in het stuk van ons. Omdat die ook bezig zijn met een pilot om te kijken van wat werkt er wel en wat werkt er niet. Dat in antwoord op de heer Ooyvaar.
Hartelijk dank.
Er wordt ook in alle stukken gerefereerd naar het idee dat binnenstedelijk is het veel moeilijker dan in het buitengebied. Als je een boerderij hebt en je zet daar een ding neer, zal dat veel minder snel storend werken dan wanneer dat in een volksbuurt doet, ik noem maar wat. En daar komen natuurlijk ook heel veel gevallen voor van mensen die bijvoorbeeld Alzheimer hebben of wat iets meer zijn. Dus ik wil die vergelijking met die Beemster wil ik toch een klein beetje voorzien van een vraagteken. Want dan ga je inderdaad in op de discussie, waar mogen die dingen zonder meer geplaatst worden, waar moet je ze per se niet plaatsen? Dat is eigenlijk het verhaal.
Gaat uw gang.
Ja, even heel kort. Wat we in de notitie zeggen is, er zijn heel veel varianten van mantelzorg. Ik bedoel, u haalt de mobiele units aan. Die hebben een bepaalde omvang, 54 vierkante meter normaal gesproken. Maar er zijn bijvoorbeeld ook zorgkamers die worden aan een huis gezet. Die zijn 30 vierkante meter. Dus die geven alweer veel meer mogelijkheden, binnenstedelijk ook. En ik denk dus dat Ik bedoel, het initiatiefvoorstel is juist bedoeld om dat verder uit te zoeken en om te kijken van waar wil je als gemeente wel of geen medewerking aan verleden. Het moet verder worden ingekaderd eigenlijk. En dan zijn er beperkte mogelijkheden, maar ik denk dat het goed is om die in kaart te brengen. Zodat je ook kunt kijken als mensen met een aanvraag komen. Kijk wat er nu gebeurt is, mensen komen met een aanvraag en dan moet de gemeente eigenlijk nee zeggen. Want er is geen beleid, dus je kunt die mensen ook niet verder helpen. En het wordt volgens mij de hoogste tijd dat dat beleid er komt.
Hartelijk dank. Wethouder wil meteen reageren.
Ja, deze laatste opmerking van de heer Hietbrink ondersteun ik graag. Want wij hebben, laten we zeggen, binnen de gemeentelijke organisatie natuurlijk ook nagedacht over de vragen die er liggen en hoe we daarmee moeten omgaan. En we zijn ook inmiddels gestart met een werkgroep om daar wat meer zicht op te krijgen. Maar even terug naar de heer Ooyevaar. Meneer Ooyevaar, u praat hier over initiatiefvoorstel en u stelt beleidsvragen. U stelt namelijk allemaal vragen die moeten voortkomen straks uit het beleid wat we gaan opstellen. Ik kan die antwoorden gewoon niet geven. Ik vind de vragen perfect. Alleen, u moet even wachten tot wij met elkaar het beleid hebben gemaakt. En dan krijgt u automatisch allemaal antwoorden op die vragen. Ik kan er niet op vooruit lopen.
Maar het substraat van de Hietbrinkse verhaal was naar mening het niet helemaal benoemen van de grote problemen die er zijn. En wil men dus beleid gaan maken, dan moet dat zo meegenomen worden.
Nou, ik wil een algemene opmerking maken, maar misschien dat ik straks nog even de gelegenheid krijg, voorzitter, om iets te zeggen over het raadsvoorstel, de inhoud ervan, want daar kan ik me niet helemaal in vinden, maar daar kunnen we straks even over spreken. Maar het gaat er hier om dat wij met elkaar dus eerst dat beleid moeten gaan opstellen. Daar zitten een groot aantal ruimtelijke aspecten aan en maatschappelijke aspecten. Dus het zal ook een integraal stuk worden van een aantal partijen binnen het gemeentehuis. En wat ik zie, en daarom het woord leidend, daar heb ik toch enige kanttekeningen bij. Ik weet ook wat het woord leidend betekent. Nee, dat is echt met EI, want anders dan zou ik hier op een andere manier zitten. Dan had ik de wallen al onder de ogen, om het maar zo te zeggen. Maar waar het mij om gaat, is dat wij graag dit vele werk wat uitgevoerd is, hè, en ook op papier is gezet, dat we dat als onderlegger gebruiken. Ik vind dat namelijk een beter woord, maar dat is misschien omdat ik bij het woord leidend al wat andere gevoelens heb. Wij willen het graag als onderlegger gebruiken om een beleidstuk te maken. En dan is het vele werk wat is gedaan, gaat niet verloren, maar heeft natuurlijk wel straks een iets minder harde positie dan wat de heer Hietbrink hier voorstelt. Ik wil toch enige ruimte houden, ook in enige vrijheid houden in het opstellen van het beleid, omdat de gemeente met meer aspecten te maken heeft dan alleen in dit stuk verwoord is. Dat even terzijde.
Ik kijk even naar de Hietbrink of hij nog op de wethouder wil reageren. Of...
Nou, ik ben ook wel benieuwd naar de vraag van de andere commissieleden. Want anders dan, ik wil straks wel even, ik moet even semantisch nadenken over onderlegger en leidend en leidraad. Maar dat kan ik dan rustig doen.
Ik geef u even rust. Ik ga naar de heer De Leeuw.
Well. We staan natuurlijk uiteraard zeer sympathiek dan over dit initiatiefvoorstel. Ik denk dat een heleboel aspecten ervan al door de heer Hietbrink verwoord zijn. Eén aspect daarvan heeft hij ook al wel genoemd. Dat is planologisch maak je dingen tijdelijk mogelijk. Maar het probleem zit dan ook al altijd in van wat is tijdelijk en wat is permanent. En dat daar gaat op een gegeven moment wel kan de schoen gaan wringen. Maar in ieder geval, het kaderstellend voorstel vind ik prima. Het beleid moet nog uitgewerkt worden en daarin zullen dat soort dingen allemaal meegenomen moeten worden. En dan is er nog volop discussie over dat soort aspecten daarvan. En ik denk niet dat we daar verder hier op in moeten gaan, want er is al heel veel over gesproken. En wij ondersteunen dit initiatiefvoorstel.
Heer Hietbrink.
Ik heb geen vraag hoor, dank u wel.
En het komt zijn dat u het fijn vond dat u bijval kreeg.
Ja. Nou, ik wil het best naar elke spreker zeggen.
Perfect. Ik ga naar Bobbes. De heer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij zijn ook eigenlijk heel zeer positief over dit voorstel. Inderdaad, en als het beleid inderdaad wordt opgesteld, neem ik inderdaad aan dat ook de zorgpunten die door de heer Ooyevaar genoemd zijn ook worden meegenomen uiteraard. Want wij zien het daar ook graag voor omkrijgen.
Dank u wel.
Graag gedaan.
Mevrouw de Ruiter.
Ja, ik wil nog even verder gaan, want ik wil toch even een heel dik compliment naar Res geven. Naar GroenLinks, die rechts van me zit. Want, Nee, maar ik vind het gewoon echt knap werk. En ik vind het ook ingaan op een uitdaging, laat ik het nou niet problematiek noemen, maar gewoon een uitdaging waar we met z'n allen voor komen te staan. En binnen niet al te korte tijd. En waar sommige gemeentes nu ook al voor staan. Dus dat ten eerste. Gewoon een dik compliment. En dat verdienen ze. Dat onze mantelzorg en wonengelegenheid ook aan het hart ligt. Dat weet misschien nog wel van onze motie destijds. Bij het permanent bewonen van de zomerwoningen. Om daar een uitzondering voor te maken. Met een driejarige termijn. Een verlenging van nog een keer drie jaar. Voor mantelzorgmogelijkheden. Maar goed. Dus wij hebben hier niks op aan te merken. Wel nog een paar praktische punten, maar die komen we straks bij het beleid tegen. Want ik vraag me af, dat is het enige, denk, hoe ga je straks mensen overtuigen dat ze weer kapitaalvernietiging moeten toepassen als de zorg afgelopen is. Dus dat is even. Maar voor de rest nogmaals complimenten, GroenLinks.
Hartelijk dank. Heer Roem. Mevrouw Bakker. Mevrouw Bakker.
Oké, doe ik tweede termijn.
Dank u wel. Naast de naberplicht die wij uitvoeren waar ik vandaan kom, vind ik het een perfect stuk. Maar ik heb toch nog een vraag over, u spreekt over tijdelijke units. En verder in het stuk spreekt u over aan- of verbouw van een bestaande woning. Maar dat, hoe ziet u dan het tijdelijke daarin in het kader van de duurzaamheid? Dank u wel.
Natuurlijk mag dat, meneer Roem.
Vanzelfsprekend ook namens de VVD de complimenten, want wij vinden het belangrijk dat ouderen of hulpbehoevenden zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie kunnen worden verzorgd. Dat past heel goed bij onze liberale uitgangspunten. En wat betreft die integraliteit tussen ruimtelijk beleid en maatschappelijk beleid, ik denk dat we daar met een goede programmamanagementmethodiek wel uitkomen. Maar dat is het volgende agendapunt volgens mij. Nou, misschien kan ik even kort de opmerking van D66 en de vraag van de VVD samennemen. Namelijk dat is dat punt van kapitaalvernietiging, tijdelijke units, aan- of verbouw van de bestaande woning en duurzaamheid. Kijk, als je uitgaat van de aanvraag, dat de aanvraag leidend is, dus mensen komen zelf naar de gemeente toe en ze komen met een aanvraag, dan ligt het niet in de reden dat mensen gaan aanbouwen. Want het gaat alleen om aanbouwen volgens mij en niet om verbouwen in eerste instantie, want dat doe je dan binnen je huis. En dat mag gewoon. Maar aanbouwen, dat je dat vast doet en vervolgens het weer gaat afbreken. Het ligt dan veel meer voor de hand om de mobiele oplossingen die er zijn, die zorgkamers waar ik het over had, om daar gebruik van te maken. Die zijn ook bedoeld daarvoor. Die zijn dus ook daarvoor geëquipeerd. Hè. Daar kunnen mensen ook terecht. Daar kunnen ook de eenvoudige medische handelingen worden verricht die noodzakelijk zijn. Dus ik denk dat als je kijkt naar het beperkte aantal aanvragen, dat het aantal aanvragen dat ook nog eens gaat om iets aan te bouwen wat je vervolgens weer moet afbreken, dat heel beperkt zal zijn. Ik kan me eerlijk gezegd, ik kan me niet voorstellen dat je met zo'n aanvraag naar de gemeente toe gaat, want dat is inderdaad een vorm van kapitaalvernietiging. En dan zijn er andere slimme oplossingen die dat veel beter regelen voor mensen volgens mij. Dus ik denk, maak me niet zoveel zorgen over dat er dat soort aanvragen kan.
Ja, daar ligt één klein zorgje van ons wel, omdat ik geloof dat je bij de aanvraag kun je heel goed controleren of hij terecht is en of je dat terecht toestaat. Maar zodra dus mensen slim denken te zijn door dus wel duurzaam aan te bouwen, laat ik het dan zo zeggen, hè, stevig aan te bouwen, dat het dan heel moeilijk wordt om te handhaven dat ze dat dan weer af gaan breken. En dat zal dus een punt van aandacht bij het beleid moeten zijn, denk ik.
En ik sluit me daarbij aan.
Hartelijk dank. We gaan het rondje afmaken. Heer Butter.
Ja, dank u voorzitter. Nou, GroenLinks heeft er een geweldig stuk van gemaakt. En wij begrijpen echt de gedachtelijn. Maar er zijn punten waar wij het niet echt sec mee eens zijn. En wij vinden ook eigenlijk dat dus het college met een goed voorstel moet komen. En dan een goed voorstel, dat houdt ook in dat we dan dus maar ook in het ruimtelijk beleid gelijk wat gaan veranderen ten opzichte van wat we nu hebben. We kunnen wat dingen meenemen in de structuurvisie. En we kunnen de bestemmingsplannen gelijk aanpassen. Vervolgens wil ik nog even aangeven. Er wordt dus ook gezegd voor een aanvraag van een bouwvergunning. Op het moment dat jij een aanvraag van een bouwvergunning en er wordt gehonoreerd, dan ga je dat dus, dat bouwwerk, ga je dus niet na 2 of 3 jaar slopen. Dat doe je dus niet. Want je hebt een bouwvergunning voor gekregen. Dus dat is niet aan de orde. Als je iets aanvraagt, als zijnde bouwvergunning, tenzij het voor een noodketenbesluit is, dan wordt het wat anders. Dat is voor een x aantal jaren en dan zal het weg moeten. Maar als je dus iets aanvraagt, je krijgt een bouwvergunning voor, dan kun je dat gewoon blijven staan. Daarom denk ik dat het goed is om de bestemmingsplannen hier ook op aan te passen, om dus die mogelijkheid in ieder geval dus mogelijk te maken voor de toekomstige ontwikkelingen. Daar moeten we naar kijken. Maar wij vinden dan vooralsnog dat het college met een goed voorstel moet komen. Omdat de punten die hier ook in staan, zijn het niet overal mee eens. Maar voor deze vinden het een geweldig stuk wat u gemaakt hebt. Daar niet van. Maar toch hebben wij nog wat bedenkingen.
Nou, ik ben heel blij dat u het een geweldig stuk vindt. En ik wil natuurlijk ook dat het college met een goed voorstel komt. Ik kijk even naar de wethouder. Daar is het initiatiefvoorstel ook voor bedoeld. Om het college op het spoor te zetten om met een goed voorstel te komen. Dus daar verschillen we volgens mij niet over van mening. Dus dat wachten we af. En we hopen dat is natuurlijk het idee van het initiatiefvoorstel. Dat is eigenlijk om het een beetje snelheid te geven. En te zorgen dat er inderdaad op korte termijn dan ook beleid wordt geformuleerd. En dat er ook ambtelijke capaciteit op wordt ingezet.
Hartelijk dank voor deze eerste ronde. Ik geef u nu de gelegenheid om op al het ingebrachte te reageren, want ik heb het idee dat het college daar ook een mening over heeft. Gaat u gang.
Ja, uiteraard het initiatief wordt omarmd, hè, dat moet duidelijk zijn. Daar ben ik ook mee begonnen. Maar u heeft een raadsvoorstel gemaakt met een aantal opdrachten. En daar wil ik toch wat kanttekeningen bij plaatsen. Omdat wij op dit moment niet aan die opdrachten kunnen voldoen. Dat zal ik u uitleggen. De eerste opdracht is om te zorgen dat voor het zomerreces van 2010 een paraplu bestemmingsplan er is. Nou, we zitten op dit moment in een nieuwe wet ruimtelijke ordening. En we hebben sinds 1 januari een digitaliseringsplicht. En dat betekent dat als we een paraplu bestemmingsplan maken, dat digitaal beschikbaar moet zijn. Maar uw voorstel is, omdat het een parapluplan is, moet dat gehecht worden aan alle bestaande bestemmingsplannen. En dat kan niet. Want die zijn niet digitaal. Op dit moment heeft de wetgever dat ook ontdekt. En die is dus nu hard bezig om een hersteloperatie uit te voeren en met een nieuwe wetgeving te komen, waarin de mogelijkheid van een paraplubestemmingsplan ook over oudere bestemmingsplannen kan gaan gelden. Maar op dit moment is die wetgeving er niet, daar moeten we op wachten. Ik weet ook niet hoe lang dat gaat duren. Dat is één hobbel die we moeten nemen. Een tweede hobbel is dat u keert de volgorde om. U zegt eerst een bestemmingsplan maken, tenzij er geen volgorde is, omdat het alleen maar een logistieke nummering is en verder niet. Maar je maakt eerst beleid en dan een paraplu bestemmingsplan, niet andersom. Maar als wij beleid gaan maken, dan betekent dat we dat beleid, als we het gemaakt hebben, de inspraakprocedure in moeten. Want het moet een formele status krijgen, anders kan je het niet opnemen in een paraplubestemmingsplan. Het kan dus niet een eenvoudige notitie worden. Nou, dat betekent dat we een aantal maanden kwijt zijn alleen al aan de inspraakprocedure. Het is 6 weken ter inzage, zienswijze, commissie, raad. Nou, die procedure volgt nadat we het beleid met elkaar gemaakt hebben. Ik verwacht, maar ik weet bijna zeker, dat we dat niet halen voor het zomerreces van dit jaar. Want voordat we aan het beleid toe zijn om het echt af te ronden en getoetst hebben aan allerlei criteria, zijn we toch ook gauw 2-3 maanden verder. En dan moet de ruimtelijke procedure nog, of de inspraakprocedure nog gevolgd worden. Dan hopen we dat de overheid die hersteloperatie heeft uitgevoerd. En dan kunnen we starten met de bestemmingsplanprocedure. Het opstellen daarvan is niet moeilijk. Want dat is natuurlijk verwijzen naar de beleidsnotitie. En een geldig maken over alle bestaande bestemmingsplannen. Dus dat is niet moeilijk. Maar ook daar moeten we weer de inspraakprocedure volgen. Zoals we hebben afgesproken. in onze bestemmingsplanprocedures. Dus dan moeten we ook weer 6 weken erin zagen. En dan eerst het concept en dan een definitief ontwerp. Daar kunnen we wellicht van afwijken door te zeggen, joh, we maken geen concept, we maken meteen een definitief ontwerp. Want het is hartstikke helder, dus 1 keer inspraten en dan het definitieve besluit. Maar nou, dat mag u zelf beslissen straks. Maar in ieder geval, als het beleid er is, dan volgt een tweede procedure, het bestemmingsplan. Bij elkaar schat ik in dat we toch gauw met elkaar 1 jaar verder zijn. Het is niet anders. Het is niet onwil, dit is regelgeving. We gaan zo snel mogelijk aan de slag met het beleid opstellen, dat is duidelijk. Die werkgroep is er al, dus daar kunnen we ook mee aan de slag. En ja, dan hebben we te houden aan allerlei procedureregels. En dan voorzie ik, wat u dus hier in de opdracht heeft geschreven, voorzie ik dat dat niet gehaald wordt. Dus ik zou graag willen dat u de opdracht wat ruimer opschrijft, om ons de gelegenheid te bieden om ook aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Nou, een tweede ding was het woord leidraad. Ik vind dat wat beklemmend. U heeft zelf gezegd dat het college goed beleid moet maken. Geef ons die ruimte om dat goede beleid te maken. Laat onverlet dat u een uitstekend stuk heeft geleverd. Hè, want daar ligt het niet aan. Maar er staan dingen in die wij ruimtelijk moeten toetsen aan ons beleid. En dat kan best zo zijn, ja, dat het dan niet overeenstemt. En we willen dan graag ook niet afwijken, want dan wordt het wat gek. We wijken dan niet af van het beleid, maar we maken het beleid. En dat strookt dan niet met uw stuk, maar dat mag dan geen euvel duiden, vind ik.
Hartelijk dank. Woord is aan de heer Hietbrink.
Ja, ik heb wel in reactie op de wethouder een wedervraag. Kijk, natuurlijk moet er goed beleid worden geformuleerd en natuurlijk moeten ook de procedures worden gehanteerd. Dus ik zal nog even kijken naar de formulering van de termijnen die we nu hebben genoemd. Als die niet haalbaar zijn, dan zijn ze niet haalbaar en dan moet je die niet in een raadsvoorstel zitten. Er zijn wel, kijk, wat je natuurlijk graag wil is dat je dat beleid helemaal geformuleerd hebt. Er zijn veel gemeentes die werken met de oude artikel 17 procedures om bijvoorbeeld vast als een soort pilot kijken of er dingen mogelijk zijn. Dat kan niet voor een hele lange termijn, hè, want dat is gebonden aan een termijn van 5 jaar. Daar kun je wel vast wat ervaring mee opdoen. En mijn vraag aan de wethouder is of er mogelijkheden zijn. Want je bent nu 1 jaar verder, dat zegt u eigenlijk, hè, voordat je daadwerkelijk kunt beginnen om mensen ook dat toe te staan. Of je in de tussentijd bijvoorbeeld een constructie kunt verzinnen waarin je op grond van die oude artikel 17 procedure al met mensen kunt kijken wat er wel en wat er niet kan. Dus ik zou graag een reactie van de wethouder daarop willen. Als je dat beleid dus al zelf hebt geformuleerd als gemeente.
Ja, dat kan. Wij doen dat nu ook met de bestemmingsplanprocedures bij bouwaanvragen. Dan preluderen we op het nog vast te stellen bestemmingsplan. Daar lopen we op vooruit en dat mag. Dus dat zullen we ook als we het beleid hebben vastgesteld met elkaar, dan zullen we ook aanvragen die zich dan voordoen, toetsen aan dat nieuwe beleid, vooruitlopend op de vormgeving in het bestemmingsplan. Dat doen we nu ook. Ja, want normaal hou je aan het vigerende bestemmingsplan, maar op het moment dat je het nieuwe bestemmingsplan aan het maken bent, kan je daar ook op vooruitlopen. Dus dat zullen we ook zeker hier doen.
Ja, nog even terug. Ik heb natuurlijk even kunnen kouwen op de woorden onderlegger, leidraad, leidend en meer van dat soort zaken. Ik snap dat de wethouder leidraad misschien knellend vindt. Dat is ook misschien een goed VVD gebruik om dingen snel knellend te vinden. Maar ik hoor hem tegelijkertijd zeggen dat het een goed stuk is. En dat het getoetst moet worden aan het beleid dat er nu is. Maar ik heb ook een toelichting gegeven op het woord leidraad of leidend. En dat is dat je daar volgens mij van af kunt wijken op het moment dat je het beargumenteert. En mijn enige vraag is eigenlijk wat het verschil van betekenis is dan volgens de wethouder tussen onderlegger en leidraad. Want dat zie ik dan niet zo goed. En u zegt het is een uitstekend stuk, dus als u er van afwijkt dan neem ik aan dat u uitlegt waarom u dat doet. En daar zult u redenen voor hebben. En dan snap ik niet zo goed waarom die formulering aangepast moet worden.
Nou, omdat ik vind dat ik als wethouder verantwoordelijk ben voor het beleid opstellen binnen de gemeente. En ik graag dus met alle ruimte wil starten. Zonder dat ik me steeds moet verantwoorden voor een stuk wat er al ligt. Dat moet u toch aanvoelen. laat onverlet dat ik de kwaliteit van dit stuk goed vind. En dat elementen daaruit natuurlijk in het nieuwe beleid zullen worden, zult u terugvinden. Maar als u zegt, hier ligt een stuk en ik moet motiveren waarom ik er vooraf wijk, dan vind ik dat niet de juiste volgorde.
Dan ga ik nog even goed nadenken over die formulering voordat we naar de raad toe gaan. Want ik vind namelijk wel, kijk, we hebben dat stuk niet voor niks geschreven natuurlijk. We hebben ook nagedacht over wat er wel en wat er niet in is gezet. Ik snap dat u zoveel mogelijk vrijheid wil hebben. Dat lijkt nu een goed recht. Maar ons idee was natuurlijk juist om die vrijheid ook enigszins in te perken. En eigenlijk wil ik in het initiatief voorstellen, ik zou wel graag willen dat u uitlegt als u afwijkt van datgene wat er in de notitie staat. En als u zegt van ja, dat wil ik niet doen. Er zijn een aantal principiële punten. We hebben bijvoorbeeld veel gesproken over die volgorde al dan niet hanteren. Nou, dat is voor ons een vrij hard punt. Daarom hebben we dat in die notitie gezet.
Weet u, de raad stelt kaders. Ik zou het hartstikke plezierig vinden als u in uw raadsvoorstel, wat u net noemde, u noemde drie kaders, die gewoon helder opschrijft. Dan kunnen wij binnen dat kader namelijk met al uw informatie die er al ligt, en daarom noem ik het ook een onderlegger, we gooien het niet weg. Nee, we zullen het wel degelijk gebruiken. Alleen, dan kunnen we binnen dat kader namelijk dat beleid formuleren. En dat geeft me wat weer zekerheden en meer ruimte over datgene wat wij met z'n allen als organisatie denken over dit onderwerp. Als u daar in kunt vinden, dan heeft u uw taak als raad, de kader stellen, volledig uitgevoerd. En ik kan het beleid binnen die kaders ook ruimhartig opstellen, met gebruik maken van al uw informatie die u ons heeft aangereikt.
Hartelijk dank. Dan heb ik even een technische opmerking voor de heer Hietbrink. De verzending voor een raadstuk is aanstaande donderdag. Dus als u uw stuk zou willen aanpassen, dan moet dat voor die datum gebeuren. Hoor ik net van de griffier.
Zijn toch uitzonderingen mogelijk?
Oh, in twee dagen kun je toch heel wat tekst veranderen?
Nou kijk, ik zal dat proberen. Als dat niet zo is, dan missen we de termijn en dan schuift het door. Ik bedoel, de wereld gaat niet aan onder, denk ik. Volgens mij gaat het er vooral om dat, wat ik zal doen is, ik zal proberen het beslispunt aan te passen. Met de opmerking van de wethouder meenemen. Ik wil ook nog even contact hebben met de wethouder, want ik vind het wel prettig om toch termijnen te noemen. In ieder geval om zo concreet mogelijk te zeggen van nou dan en dan moet het toch wel ongeveer klaar zijn. Dat is duidelijk volgens mij. En dan gaat het in feite om hetzelfde stuk, maar dan met een ander beslispunt. En dan kan de raad daar iets van vinden volgens mij in de raadsvergadering.
Perfect. De griffier geeft even een toelichting op het proces.
Ja, ten overvloed denk ik. We hadden het net even op donderdag voor de raadsverzending, maar uiteraard heeft u nog een week speling in spoedeisende gevallen of in dit geval een kleine aanpassing nog nodig is. Die afspraak hebben we gemaakt. In uitzonderingsgevallen kan er nog tot een week voor die raadsvergadering stukken worden verzonnen. Alleen schiet maar wel nu meteen te binnen dat wij al op 16 februari de raadsvergadering hebben. Dus dat blijft kort dag. Maar goed, dat geef ik u alleen even mee.
Dames en heren, ik denk dat u dit fraaie stuk graag tegemoet ziet in de raad, al of niet aangepast. En dat wordt vanzelfsprekend een B-stuk. Hè? Hartelijk dank. En dan gaan we naar het laatste agendapunt. En dat is een voorstel betreft in te stemmen met het initiatiefvoorstel van de VVD voor het invoeren van een programmamanagementbureau, het is me gelukt, voor grote ingrepen in de openbare ruimte. Ik geef de heer Roem het woord. U mag daar blijven zitten, net zoals de heer Hietbrink net. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Mede door, zoals ik ook in de toelichting van het stuk heb geschreven, hetgeen is gebeurd rondom de budgetoverschrijding, rond de structuurvisie, zagen wij toch de noodzaak om het initiatiefvoorstel tot het instellen van programmamanagementmethodiek waaruit een programmamanagementbureau vloeit, opnieuw in te dienen. Ik kan wel weer de hele inhoud aan jullie voorspiegelen, maar het is feitelijk een herhaling van zetten. Het initiatiefvoorstel is enigszins aangepast. Maar ja, verschilt eigenlijk niet zoveel van hetgeen ook in mijn oktober is besproken. Laat ik vooropstellen nogmaals dat dit geen initiatiefvoorstel is wat wie dan ook wil beschadigen of als motie van wantrouwen tussen aanhalingstekens moet worden gezien richting wethouder of ambtelijke organisatie. Integendeel, wij denken als VVD dat het instellen van een programmamanagementmethodiek waaruit een programmamanagementbureau, hoe je dat organisatorisch gaat vormgeven, is een tweede, voortvloeit, een win-win situatie is voor zowel de ambtelijke organisatie, omdat die een heldere standaard methodiek hebben om grootschalige investeringen in de infrastructuur beter te kunnen coördineren. Voor ons als raadsleden er een heldere rapportage vorm verschijnt waarin wij kunnen meedenken, kunnen meesturen op een aantal indicatoren zoals haalbaarheid, financiën, communicatie. Richting de bevolking het hebben van een informatiepunt rondom trajecten in de openbare ruimte draagvlakvergrotend werkt. En ja, voor de wethouder een prima manier is om zich ook buiten de gemeente, bij andere organisaties, bij bijvoorbeeld een vastgoedontwikkelaar te kunnen profileren en te zeggen van als wij bijvoorbeeld in een publiek-private samenwerking een samenwerkingsverband gaan entameren, dan doen we dat conform deze methode en dan heb je daar ook in aan te passen. Dus dat is feitelijk een win-win situatie voor alle partijen en ja, wij denken dat het de investering waard is omdat ja, wij eigenlijk liever halve gedwaald dan ten hele gekeerd in dit soort trajecten. Liever de basisvoorziening goed op orde hebben. En laten we ook even in oogschouw nemen dat menig gemeente in Nederland, middelgrote gemeenten, Haarlem, Gouda, Zaanstad, you name it, al dit soort methodieken gebruiken. Dat de VNG een apart trainingsbureau heeft waarin dit soort methodieken ook worden gebruikt en collega ambtenaren gefaciliteerd kunnen worden. Nogmaals, het is niet iets nieuws. De kennis ligt buiten. Laten we dat vooral intern bij de gemeente Bergen benutten en daar als voordeel mee doen. En dit initiatiefvoorstel moet daar een aanzet toe geven om ons handvatten te geven. Grote infrastructuurprojecten, ingrepen in de openbare ruimte die ja, op stapel staan, goed te coördineren. Daar wil ik het in eerste termijn even bij laten.
Hartelijk dank. Wie heeft er vragen aan de heer Roem? Heer Rietbrink.
Ja, ik heb een aantal vragen. Ik heb even de achterliggende documentatie doorgekregen van de herontwikkeling in het stationsgebied Zaanstad. En waar ik niet helemaal uitkom, dan is het nou een soort methodiek, dus een bepaald soort methodiek, of gaat het erom dat er methodiek gebruikt gaat worden? Ik weet niet of de vraag duidelijk is, maar het was me dus uit de stukken niet helemaal duidelijk van waarin dit dan verschilt van allerlei andere soorten van methodiek.
Het is een soort. Zal ik gelijk op de eerste vraag reageren?
Nou, ik kan ook eerst mijn vraag afmaken, hoor. Ik zal het kort en bondig houden. Dan. De tweede vraag is, u stelt voor om het vooral toe te spitsen op ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Ik weet in Heerengewaard, waar ze natuurlijk heel veel doen aan de Stad van de Zon, hebben ze ook een programmamanager zitten op bijvoorbeeld op duurzaamheid. Waarom het ook niet uitbreiden naar, nou, zeg maar, grote projecten in het algemeen, waarom alleen RO? De derde vraag die ik heb gaat de discussie die ook al eerder is gevoerd over van ja, moet je nou iemand extern of intern? Hè? Dat wordt een beetje in het midden gelaten in het voorstel. Dat spreekt dan een duidelijke voorkeur uit om iemand extern aan te stellen, zeg maar. Iemand die ook buiten het gemeentehuis opereert en niet van binnen de organisatie komt. Ik kan me voorstellen dat daar bepaalde voordelen aan zitten, maar ik zie ook wel de nadelen van iemand die extern is. Krijg je niet toch weer een apart persoon met, nou, ik zal maar zeggen, een eigen agenda? Hoe gaat de aansturing? Is die vergelijkbaar met de normale relatie tussen, nou ja, een wethouder en een ambtenaar met een gemeentesecretaris ertussen?
Dat is vraag 3. En de laatste vraag gaat over de financiën. En dat is niet flauw bedoeld, maar er wordt een bedrag genoemd. Hè, dat is ook al eerder genoemd vorig jaar. Het staat niet in het beslispunt. En u zegt iets over het college en dat het eigenlijk het college dekking moet zoeken. Dus volgens mij is het of van 2-1. Of er komt in het beslispunt iets te staan over een ton dekking. Het college moet met een voorstel komen. Dat is me nu niet helemaal duidelijk. Dus daar zou ik graag een toelichting op willen.
Dank u wel. Zal ik eerst de vraag van meneer Hiebrink even beantwoorden? Ik heb ook nog schriftelijk wat vragen gekregen van D66. Die zal ik dan ook gelijk meenemen. En als er dan nog meer vragen zijn, dan hoor ik dat wel. Het gaat om de soort methodiek, meneer Hiebrink. Programmamanagement is eigenlijk een paraplu methodiek waarin je een aantal projecten ondervat. Je hebt projectmanagement, dat kan een project duurzaamheid zijn, dat kan een project de bouw van een school zijn. Maar als het gaat om grote mega ingrepen in openbare ruimte, als bijvoorbeeld, ik noemde net de herontwikkeling van het stationsgebied in Zaanstad, dat is misschien net weer een maatje te groot voor Bergen, maar goed, voor onze gemeente met 32.000 inwoners is een ingreep in Bergen Centrum ook een mega ingreep. Is zo'n paraplu-methodiek, zo'n programma-management-methodiek, evident. Er zijn verschillende methoden in omloop, methodieken in omloop. De brancheorganisatie of de tennisorganisatie Programma Management Nederland heeft een eigen methodiek ontwikkeld, die ook breed uit wordt uitgevent. De VNG heeft een dergelijke methodiek ontwikkeld. Maar ook een bureau als Twijnstra-Gudde bijvoorbeeld timmert aan de weg met programmamanagement en de hele methodiek daaromtrent. Puur en alleen om vooral grip te krijgen op tal van indicatoren zoals haalbaarheid, financiën, voortgang, etc. Grote projecten, zegt u, zoals RO. Ja, het wordt vooral voor RO-projecten gebruikt omdat... als je gaat kijken naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld een stationsgebied, dan kleven daar tal van aspecten aan vast. Niet alleen bestemmingsplan technische aspecten, maar ook bijvoorbeeld een aspect als sociale veiligheid, communicatie met de burgers. Meneer Butter weet alles van de ontwikkeling van de Stad van de Zon. Als het daar over communicatie gaat, dan valt dat ook onder programmamanagement. Dus je kunt wat dat betreft het zo breed maken als je zelf wil, maar het is vanzelfsprekend ook van toepassing op een punt als duurzaamheid. Dat kan heel goed, absoluut. Je kunt ook een programma duurzaamheid opzetten, gemeentebreed, en daar weer verschillende projecten onder hangen. Programmamanagement is niets anders dan een methodiek die congruentie tussen projecten probeert te faciliteren. Nog even de discussie over intern en extern in relatie in de zaken de aansturing van de wethouder. Even voor uw beeld, in Zaanstad is het zo geregeld dat daar voor de ontwikkeling van het stationsgebied een externe zit van een ingenieursbureau. Maar die loopt wel met het visitekaartje van de gemeente Zaanstad. Dus die is wel programmamanager van de gemeente Zaanstad en wordt ingehuurd door een publiek-privaat samenwerkingsverband van NS Vastgoed en de gemeente Zaanstad. Hij zit daar in zoverre onafhankelijk in dat hij kan beide partijen een spiegel voorhouden. En hij informeert gewoon de wethouder die betrokken is bij de ontwikkeling van het stationsgebied maandelijks over de gang van zaken, middels een actualisatierapport, waarmee die wethouder dan vervolgens naar de raad gaat en zegt van zo staan we ervoor in relatie tot de samenwerking met onze private partners. We zien die en die stagnaties en daar moet u als raad extra budget voor uitstellen, et cetera, et cetera. Of er dan een persoon is die intern of extern is of moet worden aangetrokken, dat is ook denk ik mede aan de organisatie. Je kunt ervoor opteren om een ambtenaar binnen de afdeling ruimtelijke ordening tijdelijk even uit het normale stramien van het toetsen van bestemmingsplannen bij wijze van spreken of anderszins achtige zaken te halen en die gewoon in een aparte kamer te zetten met een kaartje erop, programma managementbureau Bergen Centrum, waarop je die persoon
die ambtenaar programmamanager maakt en feitelijk de aansturing van het programma laat doen. Met andere woorden, intern, extern, dat is een organisatorische discussie. Het gaat erom dat die methodiek van standaardisatie, waar u ook indirect in uw vragen rondom de budgetoverschrijding aan college aan stipte, van hoe wordt die controlling daar nu gewoon op gehouden. Die methodiek biedt gewoon tools, biedt gewoon instrumenten om die grip op die projecten te houden, om die grip op die sturing te houden. En moet ook voorkomen dat op een bepaald moment straks niet bij wijze van spreken twee projecten in een bepaald gebied worden ontwikkeld, waardoor er twee bouwputten ontstaan en wij als raad door de bevolking worden aangesproken van wat is dit voor een zootje buiten, kan daar niet wat samenhang in komen, maar dat daar gewoon iemand zit die ook boven die twee bouwputten met die projectmanagers daar communiceert en nogmaals ons ook informeert over de gang van zaken. Middels een standaard rapportage die voor die methodiek wordt gebruikt. En wat betreft de financiën. Ja, die financiën, wij hebben destijds gezegd €100.000. Dat is vrijgevallen door het wegvallen van een projectmanager. Die €100.000, dat is een bedrag waarvan wij denken, dat hoeft niet op. Dat is een bedrag waarvan je kunt zeggen van nou, dat kun je gebruiken om bijvoorbeeld de ambtelijke organisatie goed te equiperen en te voorzien van de juiste methodiek. Zodat ze dat ook gewoon breed uit kunnen implementeren. Het is een bedrag dat we daarvoor willen reserveren. Nogmaals, het hoeft niet per se op.
Kort, want dat was mijn vraag niet. Het staat nu niet in het beslispunt. En volgens mij moet het gewoon in het beslispunt worden opgenomen met een dekking. Want anders dan, jullie vragen toch geld voor het doel.
Nou, er staat hier bij de opmerkingen, er wordt een begrotingswijziging opgesteld na de bespreking in de commissie. Dat is het afhandelingsvoorstel. Dus dat komt nog. Kijk, eerst willen we even de thermometer in de commissie steken om te zien hoe het valt. En dan kunnen we, dat bedoel ik natuurlijk metaforisch, dan kunnen we daarna verder over die dekking praten. En dat hebben we ook zo afgetikt met Tom Kooijman, om dat zo te benoemen. Dan zijn er nog vragen van D66. Hoe is het dienstverband van dit bureau? Is dat per project of vast? Ja, het bureau aan zich is meer een uitvloeisel van de programmamanagementmethodiek. Nogmaals, je kunt bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en de verdere ontwikkeling van Bergen Centrum zeggen van wij gaan een aparte programmamanagementorganisatie, een apart programmamanagementbureau optuigen. Middels die standaardisatie van die methodiek. En dat kan dan per project of per programma voor een bepaalde duur worden opgesteld. De interactie tussen gemeente en bureau, daar heb ik het net al over gehad. Het bedrag wat daarmee gemoeid is, heb ik het ook al over gehad. Nogmaals, €100.000 is een richting. Maar goed, dat hoeft niet op. Het is echt met name bedoeld om de ambtelijke organisatie in ieder geval voldoende tools te geven om zich goed te kunnen equiperen en trainingen te geven in een dergelijke methodiek. En wie bewaakt de bewaker? Ja, dat zijn wij natuurlijk als raad uiteindelijk. En voor de rest zegt D66 dat ze voor zijn. Dus dat staat hier. Dus ik heb dat zijn volgens mij de antwoorden op in ieder geval de vragen die nu gesteld zijn.
Hartelijk dank. Ja, er worden zulke mooie voorstellen over tafel geschoven dat er al van een lichte verhoging sprake is. De heer Bijl.
Voorzitter, zoals wij al eerder hebben gesteld bij eerder behandeling van dit stuk eigenlijk, dat wij dit een prima gedachte vinden om een stuk transparantie te krijgen in het hele proces eigenlijk, van het grote proces van verschillende plannen eigenlijk, die dan een overkoepeling gaan krijgen. En niet alleen dat er een inzicht komt naar de raad hoe het gaat, maar ik denk dat het ook juist voor het ambtelijk apparaat een enorme steun kan zijn. En die hebben daar een goed zicht in over de bevolking, dat wil ik je zeggen. Of het meteen dus een bureau moet zijn wat met de bevolking communiceert, dat kan ik niet inschatten. Dat moet vormgegeven worden. Het kan te zwaar zijn. Het kan zijn dat je dat te veel doet. Bovendien, soms is het meer gewenst om de bevolking in te schakelen per project eigenlijk. Omdat dat projecten vaak meer inspraakgevoelig zijn. En het programmamanagement voor het totale eigenlijk en de samenhang eigenlijk gaat. Dus het besluit is ook richtinggevend eigenlijk naar het college toe. Eigenlijk alleen maar het instellen van programmamanagement methodiek. Al dat zou intern opgepakt kunnen worden, dat zou ook extern vormgegeven kunnen worden. Dat is aan het college om daar uitvoering aan te gaan geven. En ik denk niet dat wij daar dwingend iets over moeten gaan stellen. En de mogelijkheden zijn er zoals aangegeven, maar dat is straks aan de wethouder om dat in te vullen. Hetzelfde geldt ten aanzien van die kosten. Er is een indicatie gegeven van dat kan ongeveer een ton kosten. Ik denk aan de hand van de vormgeving die de wethouder straks zal geven aan dit proces, dat hij dan wel met een prijskaartje komt waar wij een besluit over kunnen nemen. En misschien kunnen er meerdere mogelijkheden voorgelegd worden. Optie 1, optie 2 of interne, externe. Dat is aan de wethouder. En ik denk dat je dan ook pas een echt financieel kaartje eraan moet hangen aan het besluit. En ik denk dat zoals nu het beslispunt luidt, dat een prima beslispunt is waar wij helemaal achter kunnen staan en dat vervolgens uitgewerkt gaat worden. Maar die uitwerking is echt aan het college. Dus wij zijn heel blij met het initiatiefvoorstel van de VVD.
Dankjewel, meneer Bijl, daar nog even op inhakend. Die communicatie met de bevolking, dat kun je relatief zwaar inzetten natuurlijk. Je kunt het ook aan de hand van het programma, het project, wat minder zwaar inzetten, wat meer informatief. En je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een maquette in de bibliotheek in Bergen, waar je bijvoorbeeld één keer in de week iemand van de ambtelijke organisatie of de programmamanager zelf aanwezig laat zijn, die tekst en uitleg aan bepaalde passanten geeft. Het gaat om dat momentum continu vast te pakken bij de bevolking voor mega ingrepen in de openbare ruimte. En dat doen ze bij de Stad van de Zon, waar meneer Butterbal betrokken is, op een uitstekende manier.
Hartelijk dank. Heer Ooyevaar.
Ja, meneer de voorzitter. Onze fractie heeft het met het voorstel moeilijk. Een deel van onze fractie is nog aan het bijkomen van de 2,4 miljoen die we hebben uitgegeven voor een projectmanagement op het voormalige gemeentehuis. Het heeft een klap geld me gekost en het heeft alleen maar een stapel papier opgeleverd waar je ziek van wordt. Wellicht zou het nog kunnen gebruikt worden voor een toekomstig traject. En een andere mening, en die mening wordt ook soms een beetje ingegeven door het idee van ja, ga je eigenlijk wel op de goede manier met je organisatie om. Want als je organisatie optuigt met allerlei mensen die toch op grond van hun inkomen gekwalificeerde mensen moeten zijn, dan is het min of meer toch een soort van, het wordt wel ontkend, maar het gevoel is niet weg, een aanval op onze organisatie. Dat zou ik heel jammer vinden. Sommigen denken dat in onze fractie. Anderen willen wel meedenken, maar punt 1 zijn daar de financiële perikelen. Punt 2 hebben we natuurlijk te maken met het feit dat die 100.000 euro eerst uit de begroting van 2009 is gehaald. En nu de plotseling weer opgevoerd moet worden. Dat is nogal een bedrag. Hoeveel mensen gaan er straks bij het bureau aan de slag? Want we hebben intussen ook alweer 350.000 euro uitgegeven aan een stedenbouwkundige. En dat heeft geresulteerd in een aantal stormachtige ontmoetingen met de bevolking. In gunstige en ongunstige zin soms. Daarnaast zijn er ook al 3 grote maquettes in omloop. En de kruidrampen tekken op. En er gebeurt verder helemaal niks. En waarom niet? Kunnen we allemaal meteen wel aangeven. We hebben vastgesteld dat er bijvoorbeeld op, ik geef maar een voorbeeld, hè. op het plein het een en ander moet gebeuren. De gemeente heeft een paar voorzichtige stappen gedaan door opkopen van een appartement plus het NHKC-gebouw. De bedoeling is om de hele boel erachter op te kopen. En nu blijkt dat de mensen die er op het plein werken begonnen zijn met verbouwingen. Ik zie niet in wat de functie van een projectleider SEC is die van buiten komt, denk ik. Dat is wel de bedoeling. Intern, ja. Dan zul je toch met een... Dan die mensen allemaal druk bezet. Dan zul je toch op een gegeven ogenblik terechtkomen bij een buitenstaander. Die zal zich helemaal in de materie moeten verdiepen. Daar is hij weer maanden mee bezig. En ja. Wij zijn in een soort van... twee stromenland terechtgekomen in de fractie. En ik weet niet hoe we daar voor de raadsvergadering uit moeten komen. Maar onverdeeld gunstig zijn we niet. Bovendien vinden we het wel langzamerhand een beetje... Nou, een beetje vreemd. Dat wij langzamerhand voortdurend gekloond worden met Zaanstad. Nu komt Haarlem erbij. Dat zijn toch wel heel andere grootheden. Haarlem is van heel andere orde. Net als Amsterdam. Ik weet niet hoeveel inwoners Zaanstad heeft. 110.000. Heerlijkwaard begint ook aardig op te komen. Dus en dan praten wij over zo'n beetje 30.000 inwoners aan de kust. Ik denk dat we een beetje naast onze schoenen gaan lopen. Maar wie ben ik? Ik neem het mee naar de fractie, maar u krijgt van mij vanavond hier geen ja of geen nee. Alles met elkaar. Ik vind dat met de dingen die we op het ogenblik in de kast hebben liggen, dat wij daar met behulp van een goede wethouder, en die hebben we denk ik wel, gewoon nu eens een keer moeten doorpakken. En dan gaan we weer iets optuigen, want het kost natuurlijk geen ton, het kost een veelvoud ervan. Want ook de bekende wet is van toepassing. Men neemt één ambtenaar of een externe. Hij zal binnen een half jaar bewijzen dat hij het niet aan kan. Dan moet er weer iemand bij. En zo krijgen we weer het uitbreidingssysteem. Ik vind gewoon dat onze eigen organisatie best in staat moet kunnen zijn om eens een keer wat versnellingen aan te brengen. Er liggen een heleboel beleidsvoornemens. We hebben als fractie ook verschillende keren over allerlei zaken wat motieachtige dingen ingediend. Die allemaal vrijwel aangehouden zijn. Nou, wij zijn vriendelijk ten opzichte van het college. Ik vind dat als je die motie nou eens een keer gewoon uitvoert, ben je een heel aan het bedrijf. Op het plein wachten we nog steeds op Texaco. De schop zou wel lang op de grond ingegaan zijn. Er gebeurt nog steeds niks. Daar heb ik geen projectleider voor nodig. Er moet gewoon iemand zeggen van bovenaf. En dan gaan we beginnen. Ja. Alles met elkaar... Met alle respect, wij zijn er in de fractie nog niet uit.
Nou, als ik daar mag reageren, meneer voorzitter. Het valt me eigenlijk een beetje tegen van het CDA. Want ik dacht dat ze altijd voor goed rentmeesterschap waren. Dat wil zeggen dat je dus ook zorgt dat er in ieder geval een goede basisvoorziening is voor de ambtelijke...
Je hoeft mij niet te vertellen wat goed rentmeesterschap is. Dat hebben we in het verleden genoeg keren bewezen. Om een voorbeeld te geven.
Maar waarom bent u nou altijd zo negatief? Ik bedoel, kijk naar die initiatiefvoorstel over die mantelzorg. Het is meteen weer op negatief. De rem.
Altijd zo negatief. Kanttekeningen. Ik ben helemaal niet altijd
en nu bent u weer zo negatief.
Ja, weet...
Nou, dan gaat u toch weg. Ja, als u niet met mij in discussie wil. Ik vind dat u negatief bent.
Over uw onderwerp zijn we niet positief. Nee, meteen, allemaal. U zegt het CDA. Ja. Ik maak een scheiding. Er zijn twee groeperingen.
Ja.
Ja, u zegt het CDA is negatief.
Maar u spreekt toch namens het CDA?
Ja.
Nee, alvaar. En hoeft u niet emotioneel te worden. Ik probeer met u de discussie aan te gaan. En u zegt het kost geld, het kost geld. Ik denk dat het juist geld oplevert.
Ik donder gewoon door. Ik kom er niet eens tussen.
Nou, ik wil gewoon een discussie met u aangaan. Waarin ik gewoon heel duidelijk aangeef dat ik graag op uw argumenten wil ingaan. Waarom u zegt dat het geld kost. Ja, ik denk dat het equiperen van een ambtelijke organisatie met een goede methodiek inderdaad geld kost. Maar dat geld dubbel en dwars terugverdiend kan worden als je daar een goede methodiek voor de planning en controle tegenover zet. En dat het ook op een bepaald moment geld kan besparen. Ik bedoel, wat denkt u, om nog maar even op te schalen. Stationsgebied Heilo bijvoorbeeld. Heilo, vergelijkbare gemeente met Bergen. Om dan maar even niet het gekloon van Zaanstad te gebruiken. Dat heeft klauwen met geld gekost. En daar is de rekenkamercommissie aan de orde geweest. En die heeft geconstateerd dat met een goede planning en control en een goede inzet van programmamanagement kosten bespaard hadden kunnen worden. Ik zie niet in waarom we van onze buurgemeente, de gemeente Heilo, niet zouden kunnen leren. Met andere woorden, wat ik al eerder zei, het is een win-win situatie voor zowel de ambtelijke organisatie, voor zowel ons als raadsleden en ook richting de bevolking. In andere gemeenten komt het nogal, vind ik zelf, heel professioneel over als je je ambtelijke organisatie dusdanig inkleedt of aankleedt dat ze met dit soort, ja, dat ze dit soort methodieken tot hun beschikking hebben. En nogmaals, ik...
Microfoon. Een grote hoeveelheid verbalisme. U praat over methodiek en dan ging uit welke methodiek. U praat niet over de invulling van het bureau. U praat over er komt een interne of een externe figuur. We hebben hier ook ambtenaren rondlopen, met alle respect. En u schoffeert ze gewoon weg.
Wat ik al eerder zei, meneer Ooyevaar, in mijn betoog, ik schoffeer niemand. Ik heb het beste met de ambtelijke coördinatie voor en ik denk dat ik ze nog beter kan equiperen als ik ze in de gelegenheid stel een dergelijke methodiek voor dit soort infraprojecten uit te laten voeren.
Ja. Ik ga naar de heer De Leeuw.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij als fractie zien ook het voordeel van dit management, deze managementmethodiek wel degelijk. Eén of twee vragen daarover, want ik wil het ook maar kort houden. We hebben het voortdurend over megaprojecten. Maar we moeten natuurlijk ook ergens een afbakening maken van wat verstaan wij onder megaprojecten en waar ligt die ondergrens van die, of de bovengrens van waar je het wel of niet doet en waar je het wel doet. En waar ligt in jullie optiek het initiatief daarvoor? Ligt dat bij de raad of ligt dat bij de ambtelijke organisatie of de wethouder? Dat zijn eigenlijk de twee vragen die ik even wil stellen. Joh.
Dank u wel voor uw steun. De omvang van de programmamanagement, van het programmamanagement en de inzet van de methodiek is natuurlijk afhankelijk van de schaal waarop je zeg maar het programma gaat vormgeven. Maar we hebben nu een aantal visietrajecten uitgezet. Schoren klopt, ontwerp als derp en Bergen Centrum, Mooi Bergen. Daaruit voer je allerlei projecten voort. Meneer Hiebrink had het er nog even in de vorige sessie over, rond het Pontplein, burgemeester Eijma. Dat zijn allemaal projecten die daaruit voortvloeien. En het is heel erg van belang dat je van meet af aan bij de uitwerking van bijvoorbeeld de ontwikkeling van Bergen Centrum, de paal die de grond in gaat voor de amoveren van het Texaco gebouw, daar komt iets heel nieuws, dat je van meet af aan een entiteit intern organiseert. Dat kan dus dat programma managementbureau zijn, dat kan uit 1, 2, 3 personen bestaan die allemaal binnen dat programma als uitvloeisel van die structuurvisie een rol hebben. De een die doet de communicatie, de ander doet de bestuursondersteuning, de ander doet het netwerken met bijvoorbeeld private partners. Dat is een taakverdeling dat daar binnen het programmabureau een bepaalde rapportagemethodiek wordt gehanteerd met bepaalde indicatoren zoals de haalbaarheid, de voortgang, de financiën, etcetera, zodat wij, wat meneer Bijl heel terecht zegt, ook op een transparante wijze als raad worden geïnformeerd over de gang van zaken.
Dat begrijp ik.
En nogmaals, de omvang en
het... Ja, maar waar begin je ongeveer? Want er zijn een aantal voorbeelden van Bergen.
Ja, maar ik denk dat je bij, als je snel nou heel concreet, Bergen Centrum gaat op de schop. Dat bestaat natuurlijk uit een aantal deelprojecten. Plein, rondom de Ruïnekerk, bij de Albert Heijn, bij de Breelaan. Nou, rondom die projecten moet een bepaalde congruentie, een bepaalde samenhang zitten. En ik denk dat je dan start met bijvoorbeeld een programmabureau dat bestaat uit misschien twee mensen. Of 2,5 FTE. Die halve FTE wat meer aan de back-office ondersteuning. Dat kun je dan wellicht vrijmaken binnen je eigen ambtelijke organisatie. Dat hoeft ook niet misschien fulltime te zijn. In de zin dat je daar dus continu mee bezig bent. 2, 3 dagen in de week. Dat kan ook 2 dagen zijn. Het gaat erom dat je in ieder geval dan dat programmabureau in staat stelt om middels een bepaalde methodiek, middels een bepaalde toolset, zoals dat heet, een bepaald instrumentarium, op een eenduidige wijze
te communiceren over de voortgang, de financiën, de haalbaarheid, etc.
Dit begrijp ik allemaal wel, maar op welke schaal ga je dan op een gegeven moment werken? Hè? Dat is dan dat Bergen klopt, dat is natuurlijk omvangrijk. Of Schorl klopt, ja. Bergen klopt ook een beetje, maar goed, dat is misschien als een sfeer in de vinger. Maar je moet ergens eigenlijk een basis hebben van ja, dit is daar geschikt voor en dit is daar niet voor geschikt. En je moet. En dat lijkt me een beetje lastig.
Nou ja, die basis. Wij kiezen met name voor grote projecten in de openbare ruimte. Ja. Dus het is bij ons erg ruimtelijke ordening georiënteerd. Maar wat meneer Hietbrink zei, je kunt als je wat ervaring hebt met die methodiek, kun je het misschien ook inzetten voor andere programma's.
En wie neemt het initiatief daartoe?
Ik denk dat, wij hebben nu het initiatief genomen als VVD.
Maar je gaat er een projectbureau op zetten.
Nou, ik denk dat op een bepaald moment. Het is op een bepaald moment dat dit intern in de ambtelijke organisatie via de wethouder, want daar communiceren wij mee, verder uitgewerkt dient te worden. Want het initiatiefvoorstel dient per definitie door het college, als het wordt aangenomen door de raad, uitgewerkt te worden. En dan dient de ambtelijke organisatie dat verder vorm te geven.
Ja, ik begrijp nog niet wat ik bedoel. Voor elk projecten, wie neemt daar het initiatief voor om zo'n projectmanagementbureau? Want we spreken ook over een heleboel projecten die binnen de gemeente plaatsvinden. Wie zegt nou van nou, dit lijkt me handig om er een projectbureau op te zetten? Of komt er een initiatief vanuit de raad om te zeggen van nou, dit wordt zo omvangrijk, kunnen we daar geen projectbureau op zetten?
Nou, nogmaals, ik denk dat dat een afweging is die de ambtelijke organisatie heel goed kan maken. En wij willen ze alleen van dienst zijn door ze de tooling aan te bieden en daar middelen voor beschikbaar te stellen.
Oké, bedankt.
Duidelijk. De heer Akkerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zitten ook een beetje in een spagaat. We zijn wel eens met elkaar intern, maar inderdaad de programmamanagementmethodiek is op zich geen slechte tool om te gebruiken. Wij zien het alleen niet in dat daar een extern bureau voor nodig is in de gemeente als Bergen. Kijk, u geeft ook aan van, het beslispunt is prima, zoals het er staat, in onze optiek. Alleen het voorstel om dat extern te gaan doen, het lijkt ons inderdaad ook gewoon qua bezetting van het ambtelijk apparaat nu, dat zij die tool zelf gewoon kunnen gaan gebruiken. Dat zal op zich ook intern geen extra persoon voor nodig zijn.
Je hebt misschien alleen tijdelijk een externe nodig die training geeft in het omgang met
bijvoorbeeld,
het
programma. Bijvoorbeeld gewoon de scholing van het gebruik van het programma.
De scholing van het gebruik van het programma. En nogmaals wat ik al zei, via het VNG trainingsbureau zijn die methodieken aanwezig. En zijn er ook trainers van de VNG die in diverse gemeenten dit soort methodieken uiteenzetten. En dan kun je vanzelf op een bepaald moment bepalen, al naar gelang de omvang van het programma, of het inderdaad noodzakelijk is dat je misschien nog iemand extern zou moeten aantrekken voor bepaalde deelprojecten binnen dat programma. Maar dat je gewoon het overall programmamanagement, dus de programmamanager die de deelprojecten aanstuurt, door iemand van de gemeente Bergen laat doen. Door een ambtenaar die je daar bijvoorbeeld voor 2,5 dag in de week voor vrijmaakt. Maar goed, dat is dan verder ook qua invulling aan de ambtelijke organisatie.
Ja, oké, daar begrijpen we daar ook aan in. Maar inderdaad, omdat het in het stuk staat, ons voorstel neigt naar de voorkeur van extern. Daar willen we nog op nadrukken, ook wat we toen gezegd hebben van, wij zien het in een dorp als Bergen niet de noodzaak van. Tenzij inderdaad 5-6 projecten tegelijk gaan lopen, ja, dan kunnen we altijd nog kijken, maar voor nu is de noodzaak niet zo hoog daarin.
Hartelijk dank. Ik kijk even naar de wethouder of er behoefte is om te reageren.
Ja, dat heb ik wel voor. Oké, dit is natuurlijk een, zoals wel in de inleiding zei van de VVD, dat dit een soort herhaald initiatiefvoorstel is. En er is heel wat over tafel gekomen tussen diverse partijen. En in het stuk zitten een paar, wat mij betreft zitten een paar dubbelingen in, of dubbelingen, een paar gedachtenvelden in. Enerzijds noemt u dat ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Maar in het stuk ligt u er toe van, het is een stukje beleidsontwikkeling en een stukje beleidsuitvoering. He? Dus als je zegt, je ontwikkelt eerst beleid, zoals u noemt er een aantal voorbeelden, Schorl klopt, Mooie Bergen. Dat zijn een soort structuurvisieachtige documenten, waarin de raad richting geeft in welke richting het zou moeten zich ontwikkelen met welke functies erin zitten. Dus dat is een stukje beleidsontwikkeling. Als je dat hebt vastgesteld, daarna ga je uitvoeren. dan ga je dat de doelstellingen die in dat document zitten en waar de raad zijn uitspraak over gaat, ga je uitvoeren. Dus het is mij niet helemaal helder wat u nou bedoelt met het ruimtelijk ordeningsvraagstuk, of u daar ook de beleidsontwikkeling bij bedoelt of alleen de uitvoering.
Ik denk dat er in het stuk heel erg duidelijk staat dat het met name om de uitvoering gaat. We zeggen ook heel duidelijk, zodra de eerste, dat zei ik ook in het verhaal destijds, ja, toen ik dat hield in oktober, dat zodra de eerste paal de grond in gaat, dien je een goede basisvoorziening te hebben. Dus het is niet zozeer de beleidsontwikkeling, die hebben we gehad. We hebben die drie structuurvisies gehad van de kernen. Maar zodra dat dus wordt uitgerold, is het van belang dat je de andere organisatie voldoende equipeert met de juiste middelen daarvoor.
Nou, zoals u zegt, dan gaat het om uitvoering van beleid. En uitvoering van beleid ligt bij het college en de organisatie. En wat, zoals...
Dat weet ik, maar, ja, maar het gaat veel verder dan bedrijfsvoering.
Zegt u? Dus het is, kijk, wat u zegt, op een gegeven moment zegt u van, waar moet die methodiek toe dienen? Die moet een aantal doelen dienen waar de raad behoefte aan heeft. En waar de bevolking behoefte aan heeft. U zegt, de raad heeft behoefte aan transparante informatie. He, informatie transparant zijn over de voortgang van projecten, een PNC-cyclus, nou, dat is ook een beetje interne bedrijfsvoering, de budgetten moeten helder zijn, daar wil u allemaal grip op houden en op sturen en over geïnformeerd worden. Dat is eigenlijk het doel van die methodiek zoals u zegt. En of dat dus, want in de discussie ging het ook over, heel erg over personen en over methodiek. Ik denk dat je het alleen over de methodiek moet hebben en hoe je dit invult. Ik denk dat is een tweede, of het externe bureau is waar. Het is allemaal niet interessant naar mijn idee. Het gaat erom van, hoe pak je projecten aan? Nou, hebben wij in onze organisatie een afdeling ontwikkeling. En er zit een afdeling plannen en projecten in. Die op dit moment juist die uitvoeringsprojecten bij de kop pakt. En ze uitvoert. Daar zitten projectleiders op, intern en externe. Omdat projecten zijn tijdelijk. Dus dat kun je niet alleen maar met eigen mensen bemannen, om het zo maar te zeggen, of bevrouwen, net hoe je het wil noemen. Dus er zijn nu al op een aantal projecten, en projecten waar de gemeente in meedoet, qua grondeigendom of andere zaken, maar er zijn ook projecten waar de gemeente het ruimtelijk ordeningsverhaal, laten we zeggen, vorm moet geven. En waar een interne projectleider op zit, van de gemeente of een externe, die dat samen met partners dat gaat ontwikkelen. Dat noemen wij ook projecten, alhoewel daar wij vaak niet eens bij, laten we zeggen, geen eigen bezittingen bij hebben. Zo'n plan wat net is uitgevoerd, denk ik, is Altamira, het kloosterterrein aan de Nesdijk. Dat zijn allemaal projecten waar de gemeente ontzettend in meepraat en doelstelling vanuit zijn beleid probeert via daarin te brengen. Maar het gaat om een stukje uitvoering. En als u zegt van de raad legt dwingend die methodiek op aan de organisatie, dan denk ik dat u, vraag me af of u op de goede stoel zit. Als u zegt van wij bevelen dat aan en we maken ons zorgen over de uitvoering van projecten. En wij geven de organisatie en het college aan van hoe ga je die grote projecten managen. En daar komt het eigenlijk op neer. Hoe maak je dat beheersbaar en hoe zorg je dat wij de doelen die ik net noemde, dat wij daar goed over geïnformeerd zijn. Dan zegt u, dan zie je in een aantal gevallen dat er goede voorbeelden zijn. U noemt een aantal bureaus die dat doen. Het Vijzer Gudde, het VNG. U zegt van je kunt ook terecht leren bij je buren die op dezelfde schaal zitten, of het nou in Noord-Holland is of elders. Je kunt allerlei ervaringen opdoen om te kijken hoe jij dan die projecten in de uitvoering gaat begeleiden als gemeente. Nou, ik denk dat dat een suggestie is die in de organisatie al is opgepakt. Van dat zit al in die afdeling plannen en projecten in. Dus of daar nou een raadsbesluit aan de grondslag moet liggen, dat u zegt van het is een methodiek die in de uitvoering leidend moet zijn. U moet er vertrouwen instellen dat het college en de organisatie die projecten, zoals u ze hebt geformuleerd in de visievorming, gaat uitvoeren en dat u daar op de goede wijze over geïnformeerd wordt.
Ja, nou, er is een wethouder over gevallen, over het feit dat er een budgetoverschrijding was, die blijkbaar niet goed in de klauwen was. Dus ik maak me wel degelijk zorgen over de planning en controlling rondom projecten. Laat ik dat even vooropstellen. Ik noem helemaal geen namen, ook ik verwijt ook helemaal in die zin geen personen, maar het is wel een constatering. Dat is ook de reden dat we hebben gezegd, blijkbaar is bij dat bij die afdeling projecten en planning de zaak nog niet zo goed op orde. En blijkbaar zou het handig zijn als er in ieder geval iets van een soort standaardmethodiek aanwezig zou zijn, bijvoorbeeld in de vorm van programmamanagement. Want wij verschillen duidelijk van mening wat nou een project is, wat nou een programma is. U heeft het over losstaande projecten. Ik heb het over programmamanagement. En een programma managementbureau zorgt juist voor de congruentie tussen al die verschillende projecten. En zorgt er ook voor dat er samenhang is tussen die projecten. Dus als het bij één project spaak loopt en er zit een afhankelijkheidsrelatie met een ander project, dan grijpt die programmamanager in. Dan kan hij opschalen, dan kan hij escaleren, dan kan hij zeggen van, hé, dat gaat niet goed. Ik moet daar en daarbij sturen. Dus dat is even wat betreft dat punt en het verschil tussen project en programma. Als het gaat over de bedrijfsvoering, ik vind het eigenlijk tul. Het interesseert me geen ene jota of het met bedrijfsvoering te maken heeft. Het interesseert me geen ene moer. Echt niet. Wij worden als raadsleden aangekeken op de openbare ruimte in Bergen, Egmond of Schorrel. Als daar problemen ontstaan doordat bepaalde projecten of misschien straks bouwputten langdurig stilstaan, door wat voor omstandigheid dan ook, krijg ik dat op een bordje. Als dat soort dingen kunnen worden opgelost door de ambtenorganisatie te voorzien van een goede programmamanagementmethodiek met een goede standaard rapportage waar wij allemaal als raadsleden mee kunnen leven en ook als zodanig transparant over kunnen communiceren richting de bevolking, dan vind ik dat prevaleren boven het aspect dat het een bevoegdheid is van het college, dat het over bedrijfsvoering gaat. Ik vind dat flauwekul.
Dat ben ik niet met u eens dat het flauwekul is. Want natuurlijk, op het moment dat u zegt dat er een bouwput ligt, dan gaat dat niet alleen de raad aan dat een project misschien niet loopt zoals het zou moeten lopen. Dan gaat dat en de organisatie en het college en de raad aan. Dan is het de gemeente breed die daar verantwoordelijk voor is. En dan liggen er taken en dan heb je met elkaar afgesproken waar die taken liggen. En u heeft terecht dat u dan het college kunt vragen naar de voortgang en waarom dingen zo zijn als ze zijn. En waarom het niet loopt zoals het niet loopt. Maar de vraag is of u niet te veel op de uitvoeringstoel gaat zitten. Dat u daar op stuurt op het directe, de tools die daarvoor...
Meneer Van der Leij.
Nee, wacht even. Ik wil één ding afmaken. Wacht even.
We moeten het samen doen, hè. We moeten dit samen doen. Dit is een we zitten met een aantal grote mega-ingrepen in de openbare ruimte. Als uitvloeisel van de verschillende structuurvisies die zijn vastgesteld. Laten we nu ook gewoon samen de handschoen oppakken en dit ook gewoon samen doen. Zie het nou niet meteen als een bedreiging dat een initiatief voorstelt van een politieke partij direct interfereert in bedrijfsvoering. Ik zeg, pak die methodiek. Heel veel gemeenten hebben er voordeel bij gehad. Kijk om je heen. Informeer je bij TG of bij VNG of weet ik veel wat. Kijk wat je daarvan kunt leren. Maar zorg voor dat programmamanagement tool. Want dat is wat anders dan projectmanagement. En laten we daar even op houden. Dit is op een veel hoger niveau. Maak daar gebruik van. En wij willen als raad, althans als VVD, daar middelen voor beschikbaar stellen, zodat het kwaliteitsniveau en het kennisniveau rondom de planning en controle van grote projecten, programma's, goed is geborgd. Dus doe daar nou niet zo, met alle respect, spastisch over. Pak het aan en doe je voordeel mee, zou ik zeggen. We kijken nou eens vanuit de
wethouder. De wethouder maakt nu zijn betoog af en dan krijgt de heer Roem nog één keer de gelegenheid om een finaal woord hierover te spreken en daarna gaan we beslissen wat we met dit stuk doen.
Nou kijk, natuurlijk gaat het om het programma en het programma kan dan zijn alle binnenstedelijke ontwikkelingen van Egmond tot aan de Bergen en Schorrel. Dus je hoeft het, en daar zitten diverse projecten in. Dus hoe je het noemt, dat is een programma en de duurzaamheid is genoemd en nog een aantal zaken. Dus je kunt dat ook breder maken als alleen maar aan de koordening. Dat heeft Riedling gelijk in. En het gaat erom dan hoe je dat aanstuurt en hoe je dat tot een goede uitvoering brengt. En dan kun je overblijven verschillen van mening of dat nou iets is opgelegd door de raad op de wijze waarop je dat moet gaan uitvoeren. Dat is in eerste instantie, vind ik, een zaak van college en organisatie om dat zelf te managen hoe dat moet. En of je dat een... Dus ja, daar blijf ik
natuurlijk over. Nou goed, dan verschillen we daarin qua denkraam. Maar als het nu gaat om het zelf managen. Ik heb vernomen via dat deze ambtelijke organisatie een zelflerende organisatie is. Of een zelflerend model benadrukt. Waarin met vallen en opstaan wordt getracht het beleid uit te voeren. Dat vallen, dat hebben we gezien met de structuurvisie. Dat kost de organisatie en de gemeenschap veel geld. Wij denken dat met de juiste planning- en controlemiddelen, en nogmaals programmamanagementmethodiek, is daar een onderdeel van, of een vorm van, het de gemeenschap ook veel geld kan besparen. Iedereen happy is als hij op een juiste en transparante wijze daarmee wordt gefaciliteerd. En ja, nogmaals, er zijn voorbeelden genoeg waar het gewoon verkeerd is gegaan en waar het uit de klauwen is gelopen, waarbij de Raad en de Rekenkamercommissie, nogmaals, de casus hello, zich achter de oren krapt en zegt van, hadden we daar dan maar beter op gestuurd? En hadden we de ambtelijke organisatie nou daar maar beter die tools in handen gegeven? Meneer Butter, die kan denk ik nog een heel betoog houden hoe dat dan bij de Stad van de Zon gaat. Bekijk het nou eens vanuit het glas is half vol. Huh?
Hartelijk dank. Nee. Ik vind nu dat de commissie voldoende geïnformeerd is en we kunnen nu een helder oordeel vellen of dit naar de Raad gaat en in wat voor vorm. Gaat dit naar de Raad? Ja. En ik stel voor een B-stuk. Dat vinden we ook goed. Mag ik u dan hartelijk danken voor deze beraadslagingen. En we zien elkaar bij de Raad. Goedenavond.